Yalau Stertnar. Irrational Ritual.
Conspiracy tot Europese gewoontes. Spiritualiteit voor Romeinse tijden. Magie, shamanisme.
De keerzijde van de ratio.
Onze huidige Nederlandse identiteit.
Verhalen waar de mens niet zonder kan.
Soms hoeft een actie geen doel op zichzelf te hebben, behalve de actie zelf.
Mysterieus.
Ja, best mysterieus. Welkom bij de Irrationeel Ritueel podcast, waar ik, vrijstudeerde Charlotte.
En ik, kunstenaar Anjelde, vrouwen proberen te begrijpen.
Hoofdingrediënt van ons irrationeel ritueel is er spontaan op lospraten. Waar het kan, voegen we informatie toe op onze blog. irrationeelritueel.wordpress.com.
Nou, waar ik mee wil beginnen is vertellen hoe ben ik bij Gerda gekomen. Want ik kom zelf uit de psychiatrie. En ik ben in 2010 heb ik mezelf daar uitgeschreven. En ik ben ooit gediagnosticeerd. Nou, ik heb al 10 diagnoses, maar de laatste was schizoaffectieve stoornis. Dat is een mooie combinatie van schizofrenie en bipolair. En ik ben toen ik eruit ging met alle medicatie gestopt en ik werd heel erg antipsychiatrie, want het was heel schadelijk voor me. En toen kwamen we ook bij de cliëntenorganisaties. En toen kwamen we ook bij de Helse Heks. En toen dacht ik, oh, wat een geweldige naam. Dat is het eerste wat ik dacht. En ik denk, oh, daar wil ik alles over weten. En dus ik heb gegoogeld en op een gegeven moment vertelde ik het tegen Reinilde, mijn vriendin. En Reinilde en ik, wij zijn elkaar tegengekomen en op een gegeven moment vertelde Reinilde tegen mij dat ze was feminist. En ik las vroeger altijd de Opzij en door de Opzij ben ik eigenlijk erg anti-feministisch geworden, vertelde ik Reinilde. En zei, oh, dan moeten we daar al vaker over praten. En dat deden we ook met deze podcast onder andere. En toen heb ik toch mijn ideeën een beetje bij, hoe zeg je dat?
Bijgeschaafd.
Bijgeschaafd, ja, inderdaad. Ja, en Reinilde die leerde over mijn antipsychiatrie verleden. En,
ja, ik moest net denken aan toen ik hierover las over die stichting Helse Heks. Dat had jij eigenlijk niet zoiets nodig gehad.
Ja, echt. Ja, inderdaad.
Toen de tijd, ja.
Ja.
Want jij ging uit de psychiatrie. Ja, jij hebt het gewoon in je eentje, heb jij een bepaalde weg gevonden. Maar best wel een lange, moeilijke weg, dus
ja, klopt, ja.
Zoiets had jou zeker geholpen.
Ja, gewoon mensen die ook ervaring hadden en die mij konden vertellen van, oh, dat kan je het beste zo doen en zo, weet je wel. En nu heb ik alles zelf uitgevonden en dat vind ik niet erg, maar ja, af en toe zat ik wel op het randje en het was gewoon fijn om dan wat ruggensteun te hebben, zeg maar. Ja, zeker. Mm. Ja, en Reinilde en ik die zijn elkaar op die manier eigenlijk tegengekomen. En we hebben dezelfde interesses. En Carlijn, die ben ik onlangs tegengekomen, die heeft een activistische achtergrond. Die werkt ook bij het Wegloophuis in Utrecht. Wat eigenlijk een beetje op dezelfde manier gaat, denk ik, als het Wegloophuis van de Helse Heks. En dus dat vond ik ook heel interessant om Carlijn er dan bij te hebben. En ja, wij met ons drieën, denk ik, komen een beetje samen in wat Helse. Ja, dus ik ben naar de vrouwenbibliotheek geweest in Amsterdam. Ik heb alle dossiers doorgespit op zoek naar een naam.
Wij hebben daar ook ons heel veel documentaire of spullen daarheen gebracht.
Ja, inderdaad. Ja.
Toen wij opgedoekt werden.
Ja, en het was nog niet zo makkelijk om achter namen te komen. Want het is een stichting die opgericht is door 16 vrouwen. Als het goed
klopt,
is.
Ja. Klopt.
En die allemaal anoniem waren.
Klopt.
Ja. Dus alle krantenknipsels doorgespit. En toen kwam ik bij jouw naam. Ja. Ik ga gewoon alles googlen en toen heb ik je toch gevonden.
Ja.
Ja. Heel blij dat je me kon komen praten.
Ja, tuurlijk. Ik sta altijd open voor dit soort nieuwe positieve ontwikkelingen. En ja, dat vind ik gewoon belangrijk.
Ja.
Dus.
Ja, en toevallig zitten we trouwens om de hoek waar vroeger de Helse Hek zat.
Dat zei ik net. Ja, het is echt hier op het plein. En er zit nu, volgens mij is het nu een café, restaurant.
Ja, de nieuwe Amita is het.
Ja, en vroeger was dat een kraakcafé, de heette Bliksem.
Oh ja.
En een heel pand was een kraakpand en wij zaten in het kraakpand.
Oh, okay.
Maar wel waar die glazen ramen waren, zeg maar, beneden, op, die aan de vloer, dat was ons pand.
Oh, okay.
Wij zaten echt op dat, die hele, eigenlijk was dat de fietsenkelder.
Oh, oh,
en dat hadden wij omgebouwd als onze werkruimte en dat was zeg maar de eerste inloop. Die we daar hadden en kantoor. Want het opvanghuis hadden we elders.
Oh, okay.
In, aan het einde van de Jan Vergarenstraat tegenover het zwembad, zeg maar.
Oh, daar,
Daar, dat bestaat ook niet meer, dus dat kan ik nu wel zeggen.
Ja, inderdaad. Dat was het geheim natuurlijk.
We zaten daar in een oud winkelpand. Dat was heel vroeger een groenteman geweest. En die hadden we boven wonen en beneden winkel. En dat hadden wij om weten te bouwen tot een opvanghuis voor 7 vrouwen met noodbed en soms wel meer noodbedden.
En hoe ben je daar zelf terecht in gekomen? Waarom vond je het zo belangrijk om daar aan...
Ik was zelf zoekende, omdat mijn omgeving liet me opnemen.
Oh.
En dat gebeurde vroeger ook heel veel, dat men gewoon niet weet wat er aan de hand is en noem maar op, neem maar een opname en ja, zo. En toen kwam ik eigenlijk op een gegeven moment, ik weet niet meer, ik kwam bij hun terecht.
Mm.
En toen ben ik daar gewoon gaan werken.
Oh, oké.
Want ik had zoiets, ik hoef niet opgenomen te worden, maar wel heel veel mensen hebben jouw ervaring nodig.
Mm-hmm.
In dat je gewoon mensen wat kan ondersteunen en bieden.
Ja.
En, want het opvanghuis was eigenlijk, of tenminste bij ons was het, mensen die dreigden, vrouwen die dreigden opgenomen te worden. Of die weggelopen waren uit een opname. Die kwamen echt van heiden en ver.
Mm.
En die waren al langer, soms dan 10 jaar opgenomen. En die konden wij dan in het opvanghuis bieden voor een half jaar.
Oh, ja.
En als wij zagen dat mensen echt werkten aan hunzelf richting woonvoorziening met begeleiding en al dat soort dingen, konden ze ook langer wonen bij ons.
Mm.
En we hadden ook een directe lijn met de politie.
Oh.
Dat als er mensen op de telex stonden, want dat wisten we dan al van tevoren, dan melden wij dat. Nou, ze zitten bij ons. En dan werd er niet verder naar ze gezocht. En dan lieten ze ook met rust.
Wauw.
Ja, we hadden er echt een heel direct... Want ja, de politie stond er ook achter.
Oh ja?
Gewoon, binnen Amsterdam was die ontwikkeling in psychiatrie en weglopen uit de psychiatrie gewoon heel nauw verbonden.
Oh.
Maar wij hadden wel een vrijgevestigde, wij noemden het de medicijnvrouw.
Oh, mooie naam.
Ja, een echte psychiater was zij, maar wel vanuit de alternatieve visie.
Oh ja.
Niet van standaard regulier medicijnen voorschrijven, maar moest het wel, schreef ze medicijnen voor.
En dan ook, ik neem aan dat, in mindere, dat de dosering minder was dan in de reguliere psychiatrie.
Ja. En ook niet de standaard geëikte dingen wat ze gewend waren eigenlijk. Hè? Want ja, heel veel mensen die zitten, die zaten aan de antipsychotica en dan nodige bijverschijnselen.
Ja.
Maar we hadden ook mensen, en die hadden we ook bij ons in de woonvoorziening, die kozen er wel voor.
Ja.
Maar wouden niet in de echte opname.
Oh ja, precies.
Want het is toch een groot verschil. Want wij lieten de vrouwen wel vrij. We hadden wel een paar verplichtingen. Maar ze waren heel vrij eigenlijk bij ons.
Ja. Ze konden echt hun eigen keuzes maken ook.
Ja.
Dus in plaats van de medicatie werd opgedrongen eigenlijk. Wat vaak gebeurt in de psychiatrie. Ja. Was gewoon echt hun eigen keuze om het te gaan slikken.
Klopt.
Dat is een groot verschil natuurlijk.
Ja.
En jullie werden ook jullie kregen ook geld van de gemeente Amsterdam, toch? Ook?
Ja, we hadden ook best wel aardig veel subsidiegeld.
Ja.
Ik weet niet meer hoeveel, maar ik weet wel dat we altijd aan het einde van het jaar het geld niet opkregen. En dan gingen we maar weer even bewijzen van het hele pand extra grof schoonmaken.
Ja.
En alles op schoonmaakkosten. En we gingen dan grof inslaan met spullen om het geld gewoon op te maken.
Oh.
Maar dat was nog jaren 80. Toen stond er best nog wel heel veel geld tegenover. En ook omdat je heel doelgericht voor vrouwen werkt.
Ja.
En het was toch nog toen de tijd stond voor vrouwen en emancipatie. best veel geld.
Ah, oké. Vanuit die hoek.
Vanuit die visie was het echt.
Want er waren dus al van die wegloophuizen.
Ja, maar daar, die kregen gewoon een... Kijk, die hebben het ook gehouden.
Oh, ja.
Wij zijn weggesubsidieerd, want wij waren dan weer...
Extra.
Omdat we niet open stonden voor mannen. Oh. Pertinent.
Ja.
En daardoor, daar heeft het echt op gehangen op een gegeven moment.
Kun je iets vertellen over de behoefte aan echte vrouwenwegloophuis? Van waar dat kwam?
Omdat vrouwen, heel kort samengevat, ook in de huidige psychiatrie en ook in gemengde wegloophuizen gewoon lastiggevallen werden. We hebben vrouwen ook zelfs opgevangen die vanuit een thuissituatie, omdat de man de vrouw chanteerde om haar te laten opnemen. En dan vanuit thuissituatie weggelopen was naar ons.
Ja.
Puur uit veiligheid ook, dat ze anders een dreigende grootte opnamen boven haar hoofd had. En je had vroeger heel snel een... IBS. En daarop volgend een RM. Dat ging echt vroeger in de jaren 80 zo snel.
Mm.
We hebben vrouwen opgevangen die dan weer een dreigende... op de foute manier een elektroshock zouden krijgen. Daar was ik bijvoorbeeld vroeger hartstikke tegen. Nu sta ik erachter.
Ja.
Maar dat komt ook omdat het beleid is veranderd daarin. Kijk, vroeger gebeurde het gewoon, hup, houd je in je mond en je kreeg een elektroshock. Nu gebeurt het onder een narcose. Mm. En er zit echt een therapiebasis aan vast. En dat gebeurde vroeger niet. En de vrouwen waren gewoon ook in een gemengde situatie, niet veilig in de opname.
En is er dan ook iets veranderd in het beleid door jullie aanwezigheid? Of waardoor is dat gekomen dan... Want het is wel heel anders inderdaad.
Ja, maar dat is denk ik de moderne tijd van nu waar we in leven.
Ja.
En de nieuwe ontwikkelingen en meer bekendheid over psychiatrie en erkendheid tot op zekere hoogte. Want ik heb tot 98 in de psychiatrie gewerkt altijd. En je kunt daar met je omgeving niet over praten. Want de mensen die snappen het niet en... Ik ben in 98 bij het Rode Kruis gaan werken. Ik had een uniform aan en nee, dan ben je dikke mik. Snap je? Ik bedoel, dat kent de maatschappij. Het is, er blijft altijd wel een taboe op zitten. Op dat hele psychiatrische tendens of zo, zeg maar.
Ja.
En zijn natuurlijk wel betere ontwikkelingen binnen de psychiatrie. Maar ook heel veel grote misstanden. Bijvoorbeeld vroeger hadden we Zandpoort hier. Is helemaal opgedoekt.
Ja.
Dat is allemaal in kleine sublocaties binnen heel Amsterdam geïntegreerd. Dat is de grootste blunder die ze ooit hebben kunnen begaan. En daar komen ze ook van terug.
Oh, waarom komen ze daar van terug? Want dit willen ze nu weer gaan toepassen namelijk.
Ja, maar daar zijn ze al van teruggekomen.
Nee, dat is een nieuwe ontwikkeling. Ik zit nu bij de nieuwe GGZ.
Okay.
Van grote instellingen willen ze dus kleinschalige plekken maken in de stad, per wijk.
Ja.
Omdat ze denken dat het beter werkt. Maar jij zegt nu dus...
Het is gewoon een grote mislukking geweest. Er zijn een hoger aantal zelfmoorden geweest. Mensen die gewoon van ellende, omdat ze gewoon niet door de buurt geaccepteerd werden.
Ja.
Getreiter. Er is bijvoorbeeld een groot project in de Bijlmer geweest. En mensen sprongen gewoon van de flat op een gegeven moment. Gewoon, en toen hebben ze ook erkend binnen de gemeente Amsterdam van dit is een hele grote misstap geweest.
Ja.
Dat hadden we gewoon nooit mogen doen. Kleinschalig is goed, maar niet alles zo... Binnen de woonwijken.
Ja.
Tot op zekere hoogte. En het is ook voor die mensen niet goed.
Nee.
Het zijn te veel prikkels. Je moet je weer aan dingen aanpassen. Ja. Weer aan... de buren kijken.
Ik denk dat we iets anders bedoelen. Want jij zegt de mensen die gingen eigenlijk in de wijken. En de instelling was opgedoekt.
Ja.
Maar het nieuwe idee is dat er is geen grote instelling meer, zoals hier het Mentrum bijvoorbeeld. Maar per wijk hebben we een kleine locatie waar mensen naartoe kunnen met hun klachten.
Ja, oké. Dat is op zich wel... dat is wel goed. Ja, maar ik bedoel het echt uit woonvoorziening.
Ja, precies. Ja.
Want we hebben het over hoeveel mensen zaten er wel niet in Zandpoort. 300?
Mm.
Ruim.
Ja.
En dat is allemaal in grote wijken binnen Amsterdam opverdeeld eigenlijk. Het zijn allemaal woonlocaties. Surinameplein, dat is een van de eerste geweest.
Ja.
Daar zat trouwens ook nog een ander regulier opvanghuis, die ook erkend was. Waar ook, dat heette de Sluis, kan ik me nog herinneren. Ja. En dat was ook speciaal voor vrouwen.
Oh, oké. Okay.
En dat was ook, maar dat je moest wel weer, wil je daar inkomen, aan hele strenge eisen voldoen.
Ja.
Van toen de tijd. Ik weet niet eens of het nog wel bestaat.
Nee, dat, nee. Volgens mij zijn er helemaal geen wegloophuizen meer. Alleen die
nee, dit was een regulier opvanghuis.
Oh,
een
regulier. Oh,
ja, okay. Vanuit de hulpverlening. Zoals een soort HVO-huis. Huis voor onbehuisden.
Oh, oké. Okay. Ja, precies.
Maar die hebben ook waar je dus begeleid structureel kan wonen.
Ja.
Zeg
oh,
maar.
Ja. Een soort RIB1.
Zou kunnen, weet ik niet precies.
Begeleid wonen.
Ja, begeleid wonen. Ja.
Oh, okay.
En de Sluis was ook was een therapiehuis en opnamehuis.
Ja.
En dat, maar ook voor vrouwen.
Ja.
Alleen, ja, ook daar moest je weer aan heel veel eisen voldoen.
Mm.
Eer je daar binnen mocht komen. En je moest contracten tekenen.
Zoals wat voor contracten waren?
Heb je aan bepaalde dingen te houden. Je mag geen automutilatie, terwijl dat heel hoog is, vooral bij vrouwen.
Ja.
Dus dan ben je niet voor jezelf weer bezig. Nee, je bent weer echt bezig voor de omgeving.
Ja, precies. Dat is heel schadelijk. Ja.
En juist als je, wat mijn ervaring is, als je je daarin vastlegt op dat soort dingen, dan is de dwang soms heel groot.
Ja.
Eigenlijk. Ja. En om daar dan weer controle over te houden.
En bij jullie waren die contracten? Iedereen was in principe welkom.
We hadden maar één iets van verplichting. En dat was dat je je huur we hadden een symbolisch huurbedrag per week.
Ja.
En ik weet niet eens meer wat dat was aan geld. 15 gulden. 30 gulden per week of zo.
Ja, ja.
Maar dat was opgelegd vanuit de overheid, vanuit de subsidie. Dat moesten wij, en wij hadden hem al veel lager dan dat, maar dat moest gewoon.
Ja,
daar ontkwamen wij niet aan.
Nee.
En dat moesten ze komen brengen in het inloophuis.
Oh, ja. Oh,
dus
ja.
Ze moesten altijd, en ook daar, dat ze gewoon af en toe contact met ons hadden, buiten de elke maandag dat wij in het woonhuis altijd kwamen.
Oh, ja. Oh, de rest van de dagen waren ze met hunzelf?
Ja.
Dus zonder jullie begeleiding?
Ja, het was hun huis.
Wauw, oké. Okay.
Ja. Ja.
Heel veel vertrouwen vind ik, dat jullie gaven aan die vrouwen.
Ja, maar dat moest ook wel, vind ik.
Ja.
Want uiteindelijk de maatschappij, voorop, we waren wel altijd bereikbaar hoor.
Oh ja, oké. Okay.
Even voorop. En ja, ze wisten wel dat ze meestal toch bij mij uitkwamen, want als er wat aan de hand was, ik sprong op een fiets en ik ging erheen.
Oh ja, ja, precies.
Dat,
Is ook vlakbij ook.
Ja. Ik heb eigenlijk altijd in Amsterdam gewoond, ook al woonde ik in Noord. Je gaat op je fiets en je gaat er even heen.
Ook al was je thuis, ging je even goed...
Je kiest daarvoor.
Ja, precies.
Ja, dat hoort. Dat,
je was 24 uur per dag eigenlijk in dienst van de Helsek, 7 dagen per week.
Zo voelde het niet.
Nee.
Maar als jij bereikbaar was en je werd gebeld, dan... want vroeger hadden wij nog geen mobiels.
Nee, precies.
Jaren 80, we hadden een huistelefoon.
Ja, inderdaad. En, soms was je niet thuis natuurlijk. Maar ik vroeg me ook af, die vrouwen die daar gingen uitstromen en ook vaak zonder medicatie. Dus hoe is het hun verlopen? Konden ze bij jullie wel echt herstellen en werken aan zichzelf? En...
Ja, ik heb mensen echt in woningen gekregen. Gewoon dat ze gewoon weer hun leven hebben op kunnen pakken.
Ja.
Weer zelfstandig wonen. En ja, één verhaal, dat vind ik toch wel een van de bijzonders. Een dame die, die was na 10, 15 jaar over hek met prikkeldraad en glas weggelopen. Elders uit het land. En die kwam bij ons. En die is overleden in haar eigen woning. Maar pas iets van 10 jaar geleden.
Oh, ja.
En wij hebben haar in een woning, toevallig hier in de Staatsliedenbuurt, voor elkaar weten te krijgen.
Ja.
En daar is ze ook overleden. Nou, dat vind ik een mooi verhaal. Gewoon
puur
om gezondheidsredenen.
Ja,
niet uit psychiatrische.
Nee.
Maar we hebben die vrouwen wel altijd ook een weg later. na ons, zeg maar, een weg kunnen geven van, goh, jullie kunnen daarheen. En daar zit een inloophuis.
Oh ja.
En dat is een huiskamerproject. En dat zat vroeger tegenover de Westerkerk, Westermarkt. En dat was gewoon een inloophuis waar ze dagelijks terecht konden. Mm. Gewoon zowel 's middags. En dan tijdens bepaalde tijden ging het even dicht. En 's avonds kon je daar ook weer terecht.
Ja, ja.
En ja, die mensen namen dan de moeite om daar dan onder de mensen te zijn.
Ja, precies.
En ja, dat zijn mooie projecten, zeg ik altijd maar.
Wat waren dat voor inloophuizen? Wie dat,
was gesubsidieerd ook vanuit de gemeente. En dat waren allemaal vrijwilligers die toch op hun manier een misstand met de huidige psychiatrie hebben.
Maar als ik jouw vrouw nu hoor en je zegt, ja, mensen zomaar in de wijk stoppen, dat is een verschrikkelijk idee. Denk je dat het wel zou lukken, dus als er bijvoorbeeld eerst bij jullie een vergelijkbaar project zouden zijn om zich met te resocialiseren en dan nog backup te hebben en dan in de maatschappij te kunnen wonen? In plaats van zomaar vanuit de instelling, hup, in een huis te worden gedropt.
Ik denk dat er sowieso nog veel meer trajecten tussen zitten.
Ja.
Maar dat waren geen droppen in een huis. Dat waren dan echt hele woonlocaties.
Oh, oké. Okay. Ja,
en dat is een foute opzet.
Ja.
Ik vind het wel een goede opzet. Gewoon enkele individuen in woonsituaties.
Ja.
Maar wel met hele goede begeleiding.
Ja, precies.
Nee, dit waren echt bijvoorbeeld 6 à 8 woningen.
Oh, ja, bij
die
elkaar.
Bij elkaar. Ja. En dan wist je, nou, die slurf, dat is allemaal psychiatrie.
Ja, ja, ja.
Naast de gewone woonsituatie.
Ja.
En dat, daar ben ik tegen.
Ja, inderdaad.
Want dan ga je echt stempeltjes opdrukken.
Ja, ja, precies.
En dat hebben ze ook gemerkt. Want volgens mij is Amsterdam daar echt van teruggekomen.
Ja, precies. Ja.
Of in ieder geval de psychiatrie.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
We hebben ook nog, toen wij de dat de Helse Heks opgedoekt werd...
Ja.
Zijn we nog op gesprek geweest met de directeur van Zandpoort.
Oh.
Want wij hebben ook heel veel acties tegen Zandpoort gedaan.
Oh, ja?
En sommige dingen mochten we, vonden wij zelf niet doen. Want ja, we waren natuurlijk ook een actiecentrum.
Ja.
En één ding, wat wouden we wel, daar hadden we wel plannen over. Maar dat hebben we nooit gedaan. Want we hadden daar ook een ex-collega werken van Zandpoort. En ze had de sleutel nog.
Oh ja.
En toen wouden wij vrouwen gaan bevrijden.
Ja,
maar
geweldig.
Dat vonden we eigenlijk ethisch niet kunnen. Dus dat hebben we ook niet gedaan.
Hoezo kan je het ethisch niet kunnen?
Ja, die vrouwen die deden het dan omdat wij dat wouden. Maar niet omdat de vrouwen het zelf wouden.
Ja.
Maar die gaan er dan wel gebruik van maken. En
ja,
dan wil je niet de gevolgen overzien wat wij hebben gecreëerd. Zo van. Maar het, we vonden het wel leuke actie-ideetjes om te ontwikkelen. Maar wij zijn toen wij weggingen, en ook toen Zandpoort dus eigenlijk opgedoekt werd, heeft de directeur ons uitgenodigd om op gesprek te komen. En toen zei hij ook, nou, ik ben het altijd met jullie eens geweest, maar ik kon niet anders. Wij moeten zo werken vanuit hoger hand. Dit wordt mij opgelegd. Maar ik ben wel met jullie werkvisie en zo eens. Hij moest zijn hart luchten.
Ja, oh ja.
Echt gewoon, hij wou met een schoonschip eigenlijk met pensioen.
Ja.
Nou, en dan denk ik, nou, dat hebben we al bereikt.
Ja, inderdaad, ja.
Het is, oké, het verandert niet, maar...
Ja, bewustzijn creëer je toch daarmee. Ja, precies.
Dus dat vond ik wel mooi eigenlijk.
Ja. Ik ben uit de psychiatrie gekomen en ik heb ook vreselijke misstanden meegemaakt. En ik ben naar het medisch college gegaan. En die zeiden tegen mij, ja, je klacht is niet gegrond verklaard. Want de psychiater heeft alles volgens het boekje gedaan. Dat schokte mij enorm. Dat de slechte behandeling, dat is dus zoals het moet gaan. Dat is volgens het boekje. En dat bevestigt nu wat jij nu ook zegt. Ja, hij kon niet anders.
Hij kon niet anders.
Zo wordt het gewoon opgelegd.
Het is het beleid binnen de psychiatrie. En ook van, hè, hij is dan notabene directeur van zo'n heel groot kliniek.
Ja.
Maar zelfs hem werd het opgelegd.
Ja,
hij
ja,
kon
precies.
niet... afwijken van het huidige zorgstelsel eigenlijk.
Ja.
Want dat is het dan.
Ja, ja.
En dan praten wij over de jaren 80. En er zijn dan een hoop dingen veranderd.
Ja.
Maar dan nog.
Ja.
Wij zouden het anders doen. Dat, ja.
En dat maar, er zijn alternatieven, ja.
Ja.
Maar hoe vindt u dat het gaat vandaag de dag?
Voor mij staat het ook alweer ver van me vandaan. Het klinkt heel raar, maar... ik ontwikkel mezelf ook. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ik moet gewoon verder. En ik zit nu in een verstandelijk gehandicaptenzorg. En daar ervaar ik het weer. De psychiatrie. In de verstandelijk gehandicaptenzorg zit de aanverwant groep, de dubbeldiagnose. En dat is een moeilijke doelgroep. En ik denk alleen maar iedere keer, ik ben blij voor je dat ze ergens een gewone beperking hebben gevonden die de grondslag in je jeugd ligt. Of bij je geboorte of je ontwikkeling. En dat de psychiatrie eigenlijk de overhand neemt. Nou, dat nemen we voor kop toe. Of hoe noem je dat? Voor lief.
Ja.
Maar dat is hun redding.
Maar wat is dat? Wat bedoel je dan?
Wat ik bedoel te zeggen is, ik kan me nog steeds niet vinden in de huidige psychiatrie. Ja. In de opname. En die mensen gun ik het dan. Daardoor kunnen ze zich ontwikkelen in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Maar daar wordt de doelgroep aanverwant psychiatrie steeds groter.
Oh ja.
Valt mij op.
Ja, dat is psychiatrie die is zeg maar de gehandicapten aan het kolonialiseren.
Ja, en de echte huidige verstandelijke gehandicapten, die moeten keihard knokken, of de omgeving moet daar keihard voor knokken, dat ze niet in die aan hun lot overgelaten worden. Want die hebben bijvoorbeeld, laat ik dan maar even over de indicaties praten, van een gewoon, gemiddeld, goed verstandelijk gehandicapte heb indicatie 5... in een 24 uur zorginstelling. Net zo'n figuur die verstandelijk of die een psychiatrische toestand heeft, heeft 2, hoog op 3. Lager in geld. Maar die eisen veel meer, die eisen diagnose 7 bewijzen van, die normaal iemand in de gewone zorg met de hele toeters en bellen, al die aandacht krijgen, eisen ze op van de huidige zorg. Maar dan uit de verstandelijke gehandicaptenzorg, die ze in de gewone psychiatrie nooit hadden gekregen.
Ja, dus ze hebben
die mensen, juist. Eigenlijk bedoel ik het goed voor die mensen.
Ja, vanuit de psychiatrie in de gehandicaptenzorg.
In de verstandelijke gehandicaptenzorg is het. Niet de gewone, vooral de verstandelijke gehandicaptenzorg. Want daar hebben we ontiegelijk veel wonenhuizen.
Ja.
Er is eigenlijk een verplaatsing gaande, een verschuiving. En gelukkig dat die mensen ergens toch, ergens een beperking hebben. Dat is echt gewoon hun redding. En dat is puur een geldkwestie.
Ja.
Want de verstandelijke gehandicaptenzorg, die gaat ook een soort leegstroom krijgen. Geld minder. En op die manier komt er weer geld binnen.
Ja.
Ik weet niet hoe.
Maar er gaan wel veel mensen vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg ook naar de psychiatrie dus.
Nou, of de psychiater komt aan huis.
Ja, ja. Maar dat wordt, gebeurt ook veel. Dat
maar het zit allemaal in de vroeger heette dat de AWBZ-regeling. En ik weet niet, nu is het dan de WOS. Of ik weet allemaal niet meer hoe al die termen heten.
Nee.
Maar dat zit gewoon al gefinancierd eigenlijk. En dat is op hogere hand een rekensommetje.
Ja, precies.
Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Maar de patiënt zelf merkt het niet.
Want wat ik me namelijk afvraag is dat ik hoorde ook veel verhalen dat mensen in de verstandelijke gehandicaptenzorg veel antipsychotica krijgen.
Klopt.
En ik denk, is dat ook niet gewoon een goedkoop middel om mensen rustig te houden?
Ja,
en
ik vind dat heel erg.
Ja.
Ik vind dat heel erg. Ja, echt, ja. Ik vind dat triest.
Ja.
En dat klopt ook wat dat gebeurt. Want ik werk dan in de reisbegeleiding met verstandelijk gehandicapte mensen, maar ik zie gewoon wat er af en toe meegaat, dan denk ik het is te erg voor woorden bewijzen qua dat het niet verstandelijk gehandicapte zorg is, maar meer psychiatrische zorg.
Ja, precies. Ja.
En ook die verstandelijk gehandicapten, dat die heel hoog aan allemaal tranquilizers, psychotica doet. Maar die mensen worden onderdrukt.
Ja.
Het is eigenlijk een plaatsvervanging wat wij al met wat ook is. Maar ik heb wel het idee dat in de psychiatrie dat er toch, dat je meer eigen inspraak hebt ook. Want vroeger, je kon zomaar opgenomen worden. Nou, dat gelukt je echt niet meer.
Nee,
tegenwoordig moet er heel wat gebeuren. En er moet aantoonbaar bewijs zijn dat of je een gevaar bent voor jezelf of een gevaar voor je omgeving. Nou, dat is niet zo makkelijk niet makkelijk aan te tonen. Dus dat is een hele weg eigenlijk.
Ja,
dus de mensen blijven of langer buiten de psychiatrie en komen daar pas als het te erg is eigenlijk. Dat ze al doorgedraaid zijn. Ja, of, ja. En dan is het alweer heel moeilijk om die weer op de rails te krijgen, zeg maar.
Ja, dat is echt te lang doorgegaan. Ja. En de nieuwe wet die eraan komt over dwang in de zorg. Ben je daarvan op hoogte?
Ik heb er iets wel van gehoord. Ik dacht dat ik toen zei, volgens mij, deels ben ik het ermee eens.
Oh ja?
Maar ik weet niet meer precies, ik weet niet de hele wetgeving in inhoud.
Dat lijkt volgens mij de hele wetgeving. Ja,
ik zeg eerlijk.
Ik kan iemand dat uitleggen, want ik ben er ook
niet. Ja, ik heb er vaag iets over gehoord, maar dat ik zeg deels ermee eens, mijn eerste impuls, dat slaat op. Ik vind soms dat je moet dwang, niet dwang, maar bijvoorbeeld, ik leg er hem uit dat je sneller kunt opgenomen worden. En daar ben ik een voorstander van. Niet op de manier zoals de jaren 80, in een tussenweg, even voorop hoor. Niet op de ouderwetse manier, want daar ben ik nog steeds tegen, dat je dat even weet.
Ik wilde even inhaken ook, gerelateerd aan die nieuwe wet, dat je niet zomaar meer kan worden opgenomen zomaar. Dat zal ongetwijfeld moeilijker zijn geworden in enige zin. En toch zien we vanaf de jaren 90 een enorme stijging in het aantal gedwongen opnamen. Wellicht omdat ze wat korter duurden dan vroeger, zodat je meer draaideurpatiënten hebt. Maar dat gevaarscriterium waar we het dus over hebben, dat smaller is geworden dan het eerdere geen ziekte inzicht criterium voor dwang in de zorg. Dat is gek genoeg niet voor gezorgd dat er minder gedwongen opnamen zijn. En een van de redenen is volgens mij juist doordat het, zoals jij zegt, moeilijk is aan te tonen dat iemand gevaarlijk is of niet. Mm. Dat blijft een onzekere voorspelling. Ja. En daardoor gaat in die onzekerheidsfactor angst ook een hele grote rol spelen en vooroordeel. En we zijn nou juist steeds meer in een angstsamenleving gaan wonen, waarin eigenlijk nog maar de vraag is of dan zo'n gevaarsoordeel echt nog over een individu gaat of het gaat over dat er heel veel vanuit de samenleving wordt meegenomen. We zien ook bijvoorbeeld dat immigranten, zwarte mensen, arme mensen grotere kansen hebben om gedwongen opgenomen te worden. Daarom vind ik het gevaarlijk dat we dit nog steeds kunnen doen bij mensen. En daarnaast...
Is dat al bewezen dat gebeurt?
Ja, dat is wel Engels en Amerikaans onderzoek.
Ja.
Nederlands zijn geen cijfers. Wel van de stijging in het aantal dwangopnamen. Maar niet immigranten of arme mensen vergeleken met andere groepen. Maar het is wel waarschijnlijk dat het ook in Nederland gebeurt. En daarnaast denk ik dat... Ja, we hebben nu gewoon een heel groot probleem in de zorg. Dat ervaar ik zelf eerlijk gezegd ook. Dat er een heel groot gat is van... Er zijn hele lange wachtlijsten, er zijn heel veel mensen in de stress en die krijgen maar niet op tijd zorg. En op een gegeven moment is het dan zo dat ze inderdaad kunnen doorslaan, zogenaamd verwacht worden en dan gedwongen opgenomen worden. En er is tussen die gedwongen opname en gewone zorg zit een heel groot gat eigenlijk waar mensen in een leegte vallen en niet behandeld worden. En dat ben ik absoluut met je eens. Maar als mensen dus al zijn doorgeslagen, moet je dan dwang gaan toepassen of maakt dat mensen nog erger? Want dat blijkt ook uit onderzoek. Dwang is heel erg stressvol, heel erg pijnlijk en kan zelfs suïcidale gedachten uitlokken. Ik heb mensen gesproken, ik ben als activist bezig met deze doelgroep. Bij wie dat het geval is geweest. En het blijkt ook uit onderzoek. Een boek van Susan Stefan. Rational Suicide, Irrational Loss. Toont dat heel erg aan. En het is gewoon een soort van mishandeling, dwang.
Ja.
Dus je moet dat inderdaad, wat jullie deden met het voorkomen daarvan, dat is ontzettend belangrijk.
Ja.
En het weglophuis Utrecht is eigenlijk ook...
Ja, maar van daaruit zijn ook al die gemengde weglophuizen ook ontstaan, hè? Want hun zijn begonnen eigenlijk.
Ja, klopt.
En wij zijn daaruit voort gaan vloeien.
Okay. Ja, ja.
Nee, het gemengde weglophuis die was er al. Ja. Daar gebeurden dan weer andere misstanden, vooral aan de vrouwen.
Ja, heel goed in ieder geval dat dat is gestart. Ja, en dan over die wet verplichte GGZ. Dat klinkt allemaal heel erg fantastisch. Van, we willen juist minder mensen gedwongen in de instelling stoppen. En, want dat moet absoluut een last resort zijn. Maar wat vervolgens makkelijker wordt gemaakt met die wet... is gedwongen behandeling thuis. Dus dan wordt je thuissfeer wordt niet meer jouw plek. Dat wordt een plek waar jij mogelijk onderworpen kan worden aan interventies die jij niet wil. En elke week verplicht een team moet ontvangen die gaat beoordelen of je in de laatste aanhang niet toch weer naar het gesticht moet. Dat gebeurt nu ook al, hoor, onder de voorwaardelijke RM. Dus zoveel. Het enige wat eigenlijk met die wetverplichte GGZ gebeurt in die opzicht is volgens mij dat een praktijk die er al is wat beter in de wet gefundeerd wordt.
Ja.
Maar wat je ook ziet, en dat is voor feministen heel interessant, is dat de familie een grotere invloed krijgt in het aanvragen van gedwongen behandeling. Waarmee dus ook weer kan ontstaan dat de man dat meer als een dreigmiddel kan inzetten tegen zijn vrouw.
Ja, ik of weet van ouders dit die gedeelte, het niet eens zijn met homoseksuele zonen. En dat heeft ook weer te maken in het kader van vanuit de Alzheimervereniging, zeg maar. Mensen die gewoon dement zijn, Alzheimer hebben. Omdat die familieleden met een rug tegen de muur staan. En daar heeft ook die wetgeving mee te maken. Omdat ze iedere keer geen hulp krijgen. Terwijl die mensen echt een gevaar zijn.
Ja, ja.
Die kunnen zomaar midden in de nacht weglopen. En weet ik het wat, waar terechtkomen. En juist om die mensen opgenomen te krijgen in een veilige woonsituatie.
Maar dat vind ik ook helemaal terecht.
Eigenlijk zou het op die manier moeten omschreven worden in de wetgeving. Dat het dus eigenlijk afgebakend moet zijn.
Precies.
En dat is ook wat wij vroeger ook al zeiden. Soms moet het wel. Alleen, je moet geen algemene wetgeving maken. Want dan kun je dit soort situaties krijgen als wat jij zegt.
Ja. Het gevaarlijke is inderdaad met die algemene, voor de brede psychiatrie. Want het lijkt een heel smal criterium, maar zoals we ook zien in die stijging van gedwongen opname. Het breidt heel makkelijk uit.
Mm-hmm.
Want, de mogelijkheid is er en het wordt genormaliseerd.
Ja.
En vooral in tijden van angst, dan neemt het enorm toe, de toepassing van dit soort wettelijke mogelijkheden.
Ja.
Dat is het gevaarlijke.
En
natuurlijk wil je het alleen toepassen op de echt gevaarlijke.
Ja.
Maar je kunt het ook niet weten van tevoren eigenlijk. Wie wel, ik bedoel, we hebben ook genoeg normale, tussen aanhalingstekens, buren die opeens uit het niets iets vreselijks doen. Alleen bij mensen met een psychiatrisch label, die moeten zich bewijzen, eigenlijk tegenbewijs bieden.
Ja.
Dat zij niet gevaarlijk zijn, maar de gewone man of vrouw hoeft dat
veel
niet. Dus dat is eigenlijk, terwijl de meeste moorden worden nog steeds gepleegd door gewone mensen, hoewel we die steeds vaker achteraf psychiatriseren. Maar dat is eigenlijk een soort discriminatie. Dan.
Maar wat ik ook eng vind, is dus dat in plaats van goede zorg te krijgen, dus een goede therapie bijvoorbeeld, komt er nu iemand bij mij thuis die mij een gedwongen injectie geeft met antipsychotica. Ik denk dat dat risico ook heel groot is. En wat jij ook zegt, een inbreuk geeft op je veiligheid ook. Ik heb ook heel veel antipsychotica geslikt en ik weet wat het met je doet. En ik weet dat er heel veel mensen zelfmoord plegen omdat ze gedwongen medicatie krijgen. En dat is, vind ik gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Het is gewoon een goedkope oplossing eigenlijk. Klopt. Mensen rustig te houden. Want als je echt therapie moet geven, dat kost ontzettend veel geld.
En tijd. Ja. En die mensen hebben ze gewoon niet. En dat is dus dan ook weer de armoede binnen de hele GGZ.
Ja, precies.
De financiële armoede letterlijk.
Ja.
En ook... want bijvoorbeeld ik op een gegeven moment, daar kwam ik via de, in de Helse Heksperiode achter, wat er met mij aan de hand was. Mm. En nou, mijn diagnose mag niet eens meer bestaan, oh, omdat de huidige psychiatrie het niet aan kan.
Oh.
Ik ben geïntegreerd na 20 jaar therapie van een meervoudig persoonlijkheidsstoornis.
Oh.
Maar dat heet gewoon nu simpelweg een persoonlijkheidsstoornis. Terwijl ik me daar maar deels in kan herkennen.
Ja.
En op gezette tijden heb ik er nog steeds last van. Ik weet waar ik op moet letten in mijn huidige leven. Ik weet waar mijn prikkels zijn. En, maar een meervoudig persoonlijkheidsstoornis mag gewoon niet meer.
Ja.
Het is helemaal, het heeft er een paar jaar in gestaan. Daar heeft Onno van der Hart, dat is de professor op dit gebied, die heeft daar samen met Suzette Boon ontiegelijk voor geknokt. Met nog een paar uit Utrecht ook. Echt hooggeleerden. En nou, de jaren 90 is het erkend geweest tot, ik meen, half jaar, tot zeg 2005 of zo. En ene hup weg uit de DSM-4. Het mocht er niet meer in staan. Want de psychiatrie kan het niet aan.
Nee, nee, nee.
Het gaat boven hun pet.
Ja.
Wat die mensen meemaken. Wat,
ja.
Dat dat bestaat. Dat dat kan. We hebben een vereniging opgezet. Er zijn meerdere verenigingen inmiddels. Maar die vereniging draait nog steeds. We hebben groepen gedraaid. Omdat daar de huidige psychiatrie kan dat niet aan. Nee, daar ook. Hup, daar maar vol met pillen.
Ja.
Terwijl als je doelgerichte therapie krijgt. En mensen die geleerd hebben in dissociatieve stoornis, want dat is het gewoon, kort samengevat. Dan kun je heel ver komen met de mensen.
Ja.
En ook de mensen individueel, dan kunnen ze gewoon veel verder met zichzelf komen. Alleen, ja, ook dat, psychiatrie kan het gewoon niet aan.
Nee. Ja, en datzelfde met mij. Ik kreeg een schizoaffectieve stoornis als label. En daarbij wordt meteen gezegd van ja, geen therapie mogelijk, alleen medicatie.
Ja.
En ik kreeg wel een gesprek met een psycholoog, maar dat ging nooit in de diepte. Dat was heel oppervlakkig. Ja. En ik kreeg alleen maar meer medicatie, tot ik zoveel medicatie kreeg dat ik kon niet eens meer een normaal gesprek voeren. Ik kon niet eens meer fietsen, dan viel het gewoon om.
Ja.
En, toen ik eruit kwam, toen dacht ik, ik moet mijn eigen weg gaan vinden. En toen zag ik een vrouw op televisie die vertelde dat de hersenen zijn een plastisch orgaan. Dus jij bepaalt hoe je hersenen zich ontwikkelen. Oh, dacht ik, daar kan ik wat mee. Ik moet gewoon alles doen wat goed is voor mijn brein. Daar begon ik eigenlijk mee. En toen merkte ik dat er zijn zoveel dingen die ik kan doen, waardoor ik wel met mijn ervaringen kan leven. Want ik heb nog steeds af en toe waanideeën bijvoorbeeld, of stem in mijn hoofd, of mystieke ervaringen die ik niet onder woorden kan brengen. Maar vroeger raakte ik er helemaal van in paniek. Het overweldigde me helemaal.
Ja, en nu heb jij de controle eigenlijk.
Dat is
weer
het verschil. Ja. En omdat ik heel gezond leef, heeft het niet meer zo'n enorme impact op me. Dus weet je wel, dat zijn allemaal heel veel factoren. En ja, dat kost heel veel tijd. Weet je wel, voor mezelf. En in de psychiatrie, ja, wat je zegt, die tijd is er gewoon niet. Alles moet snel, alles moet binnen bepaalde tijd.
Nou ja, het is ook een nieuw modeverschijnsel. Hè? Iedereen heeft een burn-out.
Ja.
Laten we even een therapietje nemen.
Ja.
Omdat we in zo'n snelle wereld zitten.
Inderdaad.
Omdat iedereen maar geld wil verdienen.
Ja.
Kijk, ik ben ontzettend blij dat ik nog steeds afgekeurd ben.
Oh, ja.
Ik ben letterlijk afgekeurd voor de huidige betaalde maatschappij.
Oh.
Ik kan niet tegen betaald werk.
Nee.
Ik kan perfect functioneren, maar ik moet geen betalende baas boven me hebben.
Ja.
Want dan ga ik ook weer in bepaalde normen en waarden komen die inbruisen tegen een humaan, gezond leven eigenlijk.
Ja,
want eigenlijk word je in deze maatschappij gedwongen om ongezond te leven.
Ja.
Op te draven voor je baas, omdat je baas het zegt. Vroeger in mijn tijd, toen ik nog wel een blauwe maandag heb gewerkt, moest de baas het niet in zijn hoofd halen om jou op te bellen als jij ziek was.
Nee.
Tegenwoordig gaat de baas bellen met de arts. En de arts die gaat daarna de baas zijn wensenlijstje voldoen op jou.
Ja, precies. Ja, omgekeerde wereld.
Het is een hele rare wereld waar we tegenwoordig in leven.
Ja.
Ja, ik zit in de academische wereld dus en de meerderheid geloof ik van de academici die is al aan de antidepressiva. Ja. Dat zijn werkdruk zo hoog ligt. Oh, ja. De publicatiedruk.
Ja, ja.
Ja. Ja. Dat is jij vertelde aan mij van dat met jouw klacht, die jij had gedaan over de psychiatrie, dan word je automatisch, soort van automatisch al niet, of minder serieus genomen, omdat je als geestesziek wordt gezien.
Ja, klopt. Ja, er waren ook zelfs mensen in mijn omgeving, vrienden van mij, die zeiden van ja, maar je hebt klachten over de psychiatrie, maar is dat niet je paranoia omdat je schizofreen bent?
Ja, maar het heeft ook te maken met, heel veel mensen weten niet met psychiatrie om te gaan.
Ja.
Maar ze weten wel jou een stempeltje op te drukken.
Ja.
En alles ligt aan jou.
Ja.
Het kan nooit aan de maatschappij liggen, het kan niet aan de overheid liggen, het kan niet aan... Nee, het ligt aan jou.
Ja, precies.
En dat is een beetje de tendens... die heel breed is op het moment in de maatschappij. Mm-hmm. Jij kunt niet functioneren met je werk en noem het... Nee, hun doen het goed. Het ligt aan jou.
Ja, ja.
Maar ook tegenwoordig, als je werkloos bent, langduriger... en je wordt dan logischerwijs een discouraged worker... dus iemand die ook niet meer gaat zoeken... omdat hij denkt van ja, ik heb al zo lang geprobeerd...
Ja.
dan wordt dat ook gepsychiatriseerd tegenwoordig.
Oh, ja?
Dan ben je depressief en te negatief. Dus dan ligt het niet aan de arbeidsmarkt of aan de stand van de economie... maar klopt. Inderdaad aan jou.
Ja. Oh, wow.
Ja, het gaat gewoon heel ver.
Ja.
Kijk, en ik heb een weg voor mezelf... ja, ik moet er gewoon een beetje om lachen... in gevonden... om een heel rijk leventje ermee te hebben. Eigenlijk. Ja, je moet ook soms van de nood een deugd maken.
Ja.
En dan denk ik... ja, als jullie spelen met de mensen... en ik pas niet in jullie stramien... nou, dan ga ik er gewoon mee spelen.
Ja. Je moet het ook wel om te overleven, denk ik.
Ja, en dan heb je er ook geen irritatie aan of zo. En dan heb ik ook mezelf onder controle. Maar bijvoorbeeld een deurbel, ja, die staat bij mij altijd uit.
Ja.
Mijn telefoon, mijn vrienden, die moeten daar hoezo WhatsApp en dit. Ja, ik doe er wel aan mee op mijn tijden.
Ja.
Maar de mooiste knop, zeg ik ook altijd, de uitknop van de telefoon is de mooiste knop die er bestaat.
Ja.
En mensen snappen het niet.
Nee.
Want dat is niet de huidige maatschappij. Je moet maar bereikbaar zijn, hallo.
Ja.
Ik moet bereikbaar voor mezelf zijn en niet voor jou.
Ja, inderdaad.
En dat is ook, we creëren ook een hoop psychiatrische mensen.
Ja, inderdaad. Ja, en dat begint al op de school. Als je niet helemaal mee kan komen en je krijgt Ritalin. En dan moet er ook een diagnose bij. Dan ben je vanaf je vijfde jaar ben je al gediagnosticeerd.
Bijna iedereen heeft wel een beetje PDNOS, ADHD,
autisme.
Alles is al, bijna elk kind. En iedereen die maakt er een sport, zo leg ik het dan uit, het is niet zo, maar van, want, dat is de andere kant van het verhaal, kan er weer geld komen?
Ja, precies. Ja, ja.
En vooral, het is hard wat ik nu zeg, maar vooral de rijke mensen weten de wegen. En die plunderen al die potjes. Voor de mensen weg... waar het nodig voor is.
Ja, inderdaad. Ja, want zij hebben verstand van het systeem. Zij weten hoe ze zich erin moeten bewegen.
Ja.
Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik weet dat er is een onderzoek geweest... dat als je al die potjes wil krijgen... heb je een hbo-opleiding nodig. Ja, en wat ik denk ook nog meespeelt... is denk dat wij in de maatschappij denken... dat er zoiets is als een professionele psychiatrie. Dat professionals zijn. Maar daar wil ik ook een kanttekening bij plaatsen. Want de psychiatrie is geen wetenschap. Alles is gebaseerd op theorieën. Er is niks echt onomstotelijk bewezen. Alles gaat uit van... We weten dat antipsychotica werkt. Nou, waarom? Dat weten we niet.
Juist.
Schizofrenie. Ja. We weten ook niet echt hoe het ontstaat. Maar we weten wel, als we die pillen aan die mens geven, worden ze lekker rustig. Weet je wel? En meer dan dat... Ze zijn heel veel aan het onderzoeken.
Het is wel iets genuanceerder, maar het klopt wel. Want ik heb zelf dan dingen gezien bij mensen.
Ja.
Onverklaarbaar. Ik heb mensen die reageren niet eens op een sereststaatje, bij wijze van.
Ja.
Maar ik heb mensen met psychose zien reageren op een sereststaatje.
Ja.
En Hoe het werkt, weet je niet, nee. Maar het kan.
Ja.
Hè? Die mensen hoeven dan niet automatisch aan een antipsychotica.
Nee, precies.
Even voorop, want Seresta is een, dat weten we allemaal. Gewoon ad hoc medicatie.
Ja, ja.
Het is geen bloedopbouwer. Maar het werkt wel.
Ja.
Alleen, het is makkelijker om juist de mensen met psychoses, juist om die in een stramien te doen van antipsychotica.
Ja, ja.
Want dan blijft het lekker gereguleerd.
Ja.
Terwijl er wel bewezen is, laat die mensen gaan rennen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ga hardlopen.
Ja,
ja. En inderdaad, voeding.
Ja.
Hardlopen is zo'n hele goede drive voor je entrofomine, hoe heet dat? Wat hier ergens aangemaakt wordt.
Ja.
En dat gebeurt met hardlopen. En dat heeft zo'n goede uitwerking. Waar een tekort aan is bij mensen vaak die gevoelig kunnen zijn of aandacht hebben voor psychoses.
Ja, ja. Dat is echt dat ik zelf ook ervaren. En dat zijn heel veel mensen die.
En daar zijn wel onderzoeken naar geweest ook. Hè?
Maar dat wordt ook niet toegepast in de psychiatrie.
Jawel.
Dat is ook zo jammer.
Binnen Nederland of binnen Amsterdam wel.
Ja, oké. Okay. Nou,
maar dat zijn dan maar enkelingen.
Ja,
want dan moet er ook weer een hardloopdocent.
Ja. En dat is het. Hardlopen.
Ja, dan heb ik het alleen nog maar over hardlopen.
Toen ik in de psychiatrie zat, werd er ook gezegd, ja, ga lekker hardlopen. Maar als je zo gesedeerd bent door al die pillen,
nou, kan je het niet meer.
Ik heb het echt geprobeerd hoor, maar dat gaat echt niet meer.
Nee, ik weet er zelf alles van. Ik heb tot 15 jaar geleden ben ik van de een op de andere dag met al mijn medicatie gestopt. En hoe heet het, belde ik ook die therapeut op. En toen zeg ik, nou, ik wil vanaf nu gewoon nooit meer een recept.
Oh.
Ja, maar stel nou als. Ik zeg, er is nooit meer een als. Het is mijn probleem. Ik wil het gewoon niet meer. Punt.
Ja.
Nou, is goed gegaan.
Ja, precies.
En het is ook een kwestie van keuzes maken. En hoe lang laat je je door de omgeving ook indoctrineren om bepaalde medicatie te gebruiken.
Ja.
En mijn redding is wel altijd geweest dat ik het niet altijd op de dagelijkse manier heb gebruikt. Want anders was je verslaafd geweest.
Ja, oké. Jij gebruikt het wanneer nodig, zeg maar.
Of? Ja, of soms gewoon als ik er echt gewoon wou versuffen. Want dat gebeurde ook nog wel eens.
Ja.
Ik gebruikte het niet op de huidige manier.
Nee, nee, nee.
En dat mag ook al niet binnen de psychiatrie. Dat,
je hebt ook je eigen weg gevonden met de medicatie en wanneer. En
ik was clean. Toen ik ooit in de jaren 80, 84 met de psychiatrie in aanraking kwam. En ik was zwaar verslaafd.
Daarna.
Tot lang 25 jaar.
Ja, 25
door de psychiatrie.
Wauw.
Bijna, denk ik. Zoiets. En ja, op een gegeven moment, dan merk je ook, dat is gewoon niet goed voor je als mens.
Ja. Maar zijn er, want jullie hebben allemaal in connectie met de psychiatrie. Zijn er een soort groep van mensen die bijeenkomt die het heeft over, als ze eenmaal uit die psychiatrie zijn of, weet je wel, die dan daarover hebben? Bestaat dat?
Ja, je hebt Mad Pride.
Ja.
Daar zitten Charlotte en ik ook bij.
Ja.
Dus precies dat eigenlijk. Uitwisseling en community eigenlijk. En ik ben nu zelf ook begonnen met een initiatief, CQ Community Spreekuur 89. Maar dan wat meer praktischer gericht inderdaad op het voorkomen van dwang. En het helpen van mensen in gedwongen opnames of gedwongen interventies. Om die bij te staan. Gaande
en die
zijn.
Komen net eigenlijk een beetje van de grond ook allemaal, dat soort initiatieven. Ook denk ik als reactie op meer dwang in de psychiatrie, en dreigende meer dwang in de psychiatrie. En steeds meer medicatie, steeds minder therapie.
Ja.
Komen er nu steeds meer alternatieven.
Ja, dat wil ik nog toevoegen aan wat ik net zei. Van die stijging in het aantal dwangopnamen, die is nog steiler gestegen dit decennium.
Oh ja?
Dus het is eigenlijk misschien wel een logisch gevolg dat we nu die beweging
opkomen. Ik denk het wel. Ja, ja. En ik spreek in 89 is ook peer support, toch? Dus dat je gewoon met mensen kan praten die het ook hebben ervaren. En dan gewoon emotionele ondersteuning.
Ja, ja.
En is dat op landelijk niveau of is dat in Utrecht, Amsterdam?
Landelijk allebei.
Oké.
Ja. Ja, Mad Pride bestaat nu al 3 jaar.
Mad Pride bestaat langer, toch? Ja, en internationaal nog langer. Sinds de jaren 70 of zo. Ja,
oh, wow. Internationaal veel langer. Ja, Toronto, geloof ik. Ja. Of Engeland is het begonnen.
Ik geloof in Toronto, ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja. En ook als reactie op de burgerrechtenbeweging, Zwarte Burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. En ook mensen die homoseksueel waren in New York, toch? Want Gay Pride natuurlijk is daaruit voortgekomen, dat hebben wij gezien. Ja, en Mad Pride was een reactie erop, geloof ik.
Ja, en in New York, of in heel de VS, heb je ook Icarus. Mm-hmm. Van de Griekse mythologie. En ja, dat is ook een soort peer support organisatie. Die ook resources biedt op internet van hoe ga je met repressie om. En dat is eigenlijk een van de grote inspirators ook geweest voor Spreek Uur 89, wat ik heb opgezet.
Yeah.
En dat is ook een hele... Ja, ik heb de indruk dat de VS en Canada veel verder al zijn op dit gebied. En dat het hier een beetje begint nu weer, na een paar decennia
maar
stilte.
Maar ik denk ook dat ze daar ook grotere, andere problemen hebben ontstaan vanuit psychiatrie. En dan mogen wij in Nederland nog niet eens klagen. In ons huidige psychiatriestelsel. Want daar is het nog veel meer onderdrukter en veel erger gewoon. En een groot geldtekort.
Ja, absoluut. Ja. En die zijn ook eerder geweest in de deinstitutionalisering dan wij. Die, zoals jij al aangaf, op een behoorlijk neoliberale manier is gegaan. Dus gewoon als een bezuinigingsmaatregel. In plaats van echt van, we zijn bezorgd om de echte inclusie van die mensen in de samenleving.
Ja.
Dus zonder voorzieningen inderdaad in een blokhuis
en
te zetten.
En laat ze lekker los.
Ja. En, maar ja, dan is het ook goed om te zien dat er ook tegenbewegingen komen.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar ik vroeg me nog af van, ik heb zelf niet ervaring echt met psychiatrie. Hoe gaat het eigenlijk eraan toe in zo'n wegloophuis? Want ik wist nooit van het bestaan van zoiets eigenlijk af. Dus mensen krijgen dan de begeleiding die ze zelf zouden willen hebben. Of hoe gaat dat?
Ja, dus het wegloophuis waar ik vrijwilligerswerk doe in Utrecht, dat is ongeveer net zo oud als de Hells Angels. En begin jaren 80 opgezet vanuit de...
Volgens mij hebben we vroeger zelfs nog wel contact gehad vanuit de Helse Heks met gemengd wegloophuis. Want we hadden ook zo'n overleg met wegloophuizen.
Ja.
Voor mekaars overleg, wat doe jij, wat doe ik en zo, hè?
Ja.
En eerst was het inderdaad heel erg, zoals jij ook omschreef, de Helse Heksen. En heel erg laid back en mensen hun eigen gang laten gaan. Wel wat huur moesten ze inderdaad betalen. En nog steeds. En over tijd heen is het wegloophuis Utrecht steeds meer afhankelijk geworden van subsidies ook.
En ook meer verplichtingen, denk ik.
Nou ja, ook wat meer verplichtingen inderdaad. Dus wel echt begeleiding. Maar nog steeds worden de mensen heel erg vrijgelaten. We werken niet met labeltjes. En, het is wel, ook vanwege de schaarste aan voorzieningen nu, wel in principe een voorwaarde dat je na 3 maanden een woning hebt, ergens.
Als dat lukt.
En als dat lukt natuurlijk, anders is dat wel...
Maar daar helpen jullie ook bij dan?
Ja, daar helpen we bij, maar het is dan wel een verwachting dat je daar wel actief mee bezig bent. Ja. Dat is ook een beetje uit bittere noodzaak natuurlijk. En we hebben gelukkig wel een vervolghuis ook.
Mm.
Dus als het niet lukt binnen 3 maanden, of we zien al eerder dat iemand best wel zelfstandig is, dan kan hij naar het vervolghuis. En dat is eigenlijk een beetje zoals de Helse Heksen, dat iemand dan echt in een apart huis zit dan de begeleiders.
Ja.
En gewoon wat meer op zichzelf. Mm-hmm. En bij ons is het dan in het wegloophuis zelf, dat er wel altijd begeleiding is door de week, in de middag. En wij zitten dan op de begane grond, de mensen die wonen daarboven. En dan hebben we gewoon door de dag heen inloop. Ook voor de ex-bewoners. Ja. Dat is trouwens heel belangrijk, die functie.
Ja.
Denk ik. Ja, we helpen daar nog een veel grotere groep mee eigenlijk.
Oh, ja.
Die toch anders vereenzamen. En,
ja, dat is het eigenlijk ook de functie van de inloopbus waar jij het over had. Ja, ja.
Ja,
en, jullie zijn drie in één beetje. Ja.
Ja, we werken wel samen. Bijvoorbeeld bewoners die vrijwilligerswerk ergens willen doen, dan hebben we wel connecties. Dus dat zeker. En ja, in het weekend is er dan iemand 2 of 3 uurtjes, 4 uurtjes hooguit in de middag. Voor koffie gewoon.
Ja.
En dan kun je als bewoner in, hoeft niet. En ja, dan zijn er altijd 2 mensen die een pieper hebben. Dus altijd wel oproepbaar zijn als er echt iets is.
Ja. Ja, want dat kan altijd gebeuren.
Dus, maar ja, in principe is het allemaal heel vrij nog steeds.
Ja,
maar
wel goed, hoor. Ik me afvraag als ik allebei jullie verhalen hoor, dus denk ik, mensen die hebben altijd sociaal contact met iemand, dus dat lijkt me natuurlijk gewoon sowieso heel fijn. En het gevoel van eigen regie en dat er ook nog iets van medicatie op de achtergrond is waar nodig. Maar is het bijvoorbeeld ook, kijk, als ik naar mezelf kijk in die tijd, was ik echt ernstig getraumatiseerd, heel, heel erg angstig. En hoe gaan jullie met dat soort mensen om? Is daar therapie voor of een andere support of?
Wij hadden dus de medicijnvrouw.
Ja, ja, voor dat soort ernstige klachten. Ja,
ja, ja. En daar kon ze gewoon anoniem zonder ons mee praten.
Oh ja, ja, ja.
En zij had een vast spreekuur eigenlijk, dat ze aanwezig was.
Ja,
en
ja,
dan keken wij gewoon voor hoe we haar agenda vulden.
Ja, precies. Maar er was zeg geen therapeut bijvoorbeeld waar we mensen mee konden praten om dingen te verwerken? Of,
Nee. Dat was ook niet het doel van het weglooophuis.
Nee,
hè?
Nee.
Dat,
of konden jullie mensen er wel naar verwijzen? Of?
Ja, altijd.
Ja, oké. Okay. Jullie hadden wel connecties, zeg maar. Ja,
ja. Maar dat was niet ons. Ons doel was alleen maar dat ze uit de fouten situatie kwamen en dat ze veilig konden wonen.
Ja, precies.
Dat was eigenlijk het doel. En dat kon zijn dreigend opgenomen worden of dat ze al opgenomen waren.
Ja, ja, ja. Mm-hmm. En hoe is dat bij jullie?
Ja, hetzelfde. Wij zijn geen behandelaars,
maar
bieden begeleiding. We hebben inderdaad ook een lijntje met een huisarts.
Oh, ja.
Vaak
zijn
mensen ook dakloos en komen niet eens uit Utrecht soms.
Ja.
Meestal wel, maar en dan hebben ze geen huisarts, maar dan willen ze wel hulp en dan hebben wij een lijntje.
Ja.
En daarnaast hebben we inderdaad ook lijntjes met begeleiding of
therapeuten.
Ja, instellingen.
Ja.
Als mensen dat willen. En we hebben nu iemand die heel erg getraumatiseerd is en die heeft nu, hoe heet dat, oogbewegingtherapie.
EDM. Oh ja, EMDR.
Nou, dat is behoorlijk zwaar.
Ja.
En die moet altijd even praten met een van ons als hij terugkomt.
Ja.
En ja, dat is altijd wel iemand waar een bewoner een sterke klik mee heeft.
Ja.
En dat helpt dan toch wel enorm.
Dus
we zijn er wel, maar we zijn expliciet geen behandelaar.
Nee, precies.
Zijn we niet.
Maar ook met mensen bijvoorbeeld met schizofrenie of best wel ernstige diagnoses. Als die therapie willen, dan verwijzen jullie ze door. En dan
alleen dan kan het zijn dat er soms gewoon wel een wachtlijst is.
Ja, oké. Okay. Ja, daar kunnen jullie niks aan doen natuurlijk.
Ja.
Nee.
Maar wat ik wel zie is dat mensen alleen al heel erg opknappen van het inderdaad uit die foute omgeving zijn. Of een dak boven het hoofd hebben.
Dat ze even rust hebben en dat ze ergens welkom zijn.
Ja, inderdaad. Ja, dat gevoel gewoon al.
Koffie kunnen drinken.
Ja, support.
We zijn ook een time-out plek trouwens tegenwoordig.
Oh, okay.
Dus als mensen 2 dagen ergens.
Want hoeven opnameplekken hebben jullie?
7 kamers geloof ik.
Ja, oké. Okay. Net als ons.
Of 8 kamers.
Ja. Ja, dan hadden wij 1 of 2 noodbedden mogelijkheden.
Ja.
Waren gewoon klapbedjes in de huiskamer.
Dat mocht zeker niet, of van de gemeente.
We deden het gewoon. Ja. Ik heb zelfs wel eens iemand bij mij thuis opgevangen.
Echt?
Ja hoor.
Wauw, ja.
Ja. Maar dat deden wij vroeger. We hebben ook een keer een, dat was echt, we hebben 2 heftige bewoners gehad. Eentje, een vrouw die had Winti.
Oh.
En die zie ik nu nog steeds af en toe lopen. En daar hadden we heel nauw contact ook met haar zus. En die was al lang blij dat ze bij ons zat.
Ja.
in plaats van in de huidige psychiatrie. Omdat ze er daar helemaal niet mee weten om te gaan. Nee. Maar die liep dus gewoon met plastic tasjes, een paar in elkaar. Daar had ze echt duizenden guldens in. Gewoon al haar geld. En dat was echt pittig. Oh,
ja.
Maar ja, wij wisten dat. Gelukkig wist niemand dat. Ja. Alleen wij wisten dat. Ja. En die waakte ook met het leven daarover. Mm. En we hadden een Italiaanse vrouw. Dat verhaal vergeet ik ook nooit. Die was zwanger. En die mocht dan bij ons in Nederland even blijven. Omdat ze hier moest bevallen.
Oh.
Vanwege de voorzieningen, zeg maar. En die, wij moesten eraan meewerken vanuit de politie en alles. Die werd dus teruggezet naar Italië. Mm. Het was een Italiaanse dame. Nadat ze bevallen was.
Ja.
En toen hebben we dus ook geld meegegeven en een brief. En ja, je wil eigenlijk niet weten hoe dat uit gaat werken in het vliegtuig. En die was ook in het Italiaans geschreven, dat ze het begrepen allemaal. En ja, in de hoop dat zij dus daar op het luchthaven gouden benen kon nemen.
Oh ja.
Wow. En we moesten meewerken.
Zodat ze niet in het systeem in Italië weer terecht zou komen.
Ze zou opgenomen worden.
Ja,
ze zou gewoon eigenlijk meteen opgepakt worden.
Oh. Dus het was eigenlijk een soort vluchteling dan.
Ja.
Wow.
Ja, het was echt een hele schrijnende situatie. Wij hebben echt dat wij er ook echt zo op het vliegtuig zetten.
Dat is,
en je moet meewerken. Ja, je bent verplicht om dat te doen. Ja. Of je wil of niet. Nee, en dat is echt een... Ja, je zit met jezelf in geweten eigenlijk.
Ja, dat snap ik. Ja.
Dat,
jullie waren ook afhankelijk van de subsidie natuurlijk, van de gemeente. Denk ik.
Ja. Nou ja, en wij hadden een samenwerkingscontract met de politie.
Ja, en dat
ook. In de zin van, ze lieten altijd alle vrouwen met rust als ze bij ons zaten.
Ja, inderdaad.
Ook al stonden ze op de telex en dat was in de jaren 80 heel gauw.
Ja.
Dat zodra er iemand weggelopen was, hup, meteen de telex. En dat konden ook partners doen.
Oh ja, is dus, dat nu nog steeds zo?
Nee. Okay. Nee, volgens mij niet op die manier.
Nee.
Maar ik denk als jullie iemand hebben in de opvang die weggelopen is uit de huidige psychiatrie, dat jullie ook een samenwerkingsverband hebben met de politie.
De politie die valt dan niet naar binnen op die basis.
Nee, nee, omdat dan er is bekend is. Ja.
Ja, precies.
Zo van, maar je hebt
het wel moeten ontstaan bij ons. Dus ik was benieuwd hoe dat bij jullie is gegaan. Want eerst stond
vele gesprekken, maar dan vanuit het... de jaren 80 waren er ook, ik meen nog op de Mannikstraat of hoe heet dat, de Overtoom. Daar zat toen ook een heel groot speciaal politieteam. En daar hadden wij overleg mee. Mm. Gewoon, ja, dat het echt voor de vrouwen was in veiligheid en ja, die band eigenlijk.
Maar, bij het weglopenhuis heb ik gehoord, is echt nog aan de begin dagen of jaren politie aan de deur geweest.
Oh, ja.
En heeft dat moeten ontstaan eigenlijk, dat vertrouwen, voor zover ik dat heb gelezen.
Ja.
Ik was er zelf niet bij.
Nou, ik denk dat wij misschien dan de mazzel hebben gehad door het gemengd wegloophuis. Laat ik het zo...
Dat het al gevestigd was.
Dat het
was,
al een beetje die erkenning is geweest. Ja. En dat wij toen zijn gekomen. En omdat wij nog aparter waren eigenlijk. Alleen, wij moesten ons echt wel aan die meldingsplicht en samenwerking houden.
Ja.
Dat als er dat wij echt altijd moesten melden als wij wisten... Oh, ze is weggelopen uit de psychiatrie. Kijk, vanuit een thuissituatie maakt niet uit. Maar als hun bij ons kwamen, dat we het dan wel melden.
Ja.
Nou, wij hoeven het niet te melden. Maar ja, dat is ook denk
ik... Nou, maar dat is puur voor de geruststelling, ook voor de vrouw, hè?
Ja.
Want dan op dat moment komt er een codering achter de, wat er op de telex staat, dat ze er niet naar gaan zoeken.
Ja, inderdaad.
En ze kunnen haar dan ook, op dat moment mogen ze haar niet meer oppakken. Zo'n
als
soort iets.
Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
En terwijl als je dat niet meldt, mogen ze haar acuut oppakken en dan hebben wij geen poot om op te staan om die vrouw te beschermen. En niet zo gauw een RM. Je krijgt nu gauwer een IBS en daarna weer een verlenging van een IBS.
Ja.
Omdat dat makkelijker is uit te spreken.
Ja.
Oh. En vroeger had je heel gauw een RM.
Ah,
okay. Vroeger gingen ze niet eens aan de IBS, dan gingen ze eerder aan de RM. En ze gingen dat heel automatisch snel verlengen.
En wat voor onze luisteraars, wat is het verschil tussen een RM en een IBS?
Een IBS is een kortdurende, zonder rechter. Dat doet de burgemeester. Een inbewaringstelling van 3 weken.
Oh ja.
En dan word je eigenlijk 3 weken van je vrijheid beroofd.
Ja.
En een RM, dat is door de rechter uitgesproken een rechterlijke machtiging. En die duurt een half jaar.
Oh, zo.
Ja.
En de IDS kan ook elke keer verlengd worden dus?
Ik weet van nu, de huidige periode, dat dat al makkelijker... Dat kon vroeger ook, hoor.
Ja.
Omdat dan een RM te zwaar is.
Ja.
En daardoor gingen ze dan nou, eerst even 3 weken kijken. Nou, als het echt niet ging, dan gingen ze nog een verlengende IBS.
Ja.
En nu doen ze al niet gauw een RM, omdat ze gewoon eigenlijk de mensen niet in de opname willen.
Ja, ja, precies.
Het is eigenlijk een andere visie.
Ja, inderdaad. Ja.
En daar gaat die wetsverplichte GGZ ook... Ja, nu heb je dan het voorwaardelijk RM dat heel erg is opgekomen. Dat mensen thuis zitten, maar wel bezoeken of medicatie moeten accepteren. Anders kunnen ze wel meteen opgenomen worden.
Ja, ja, die heb ik ook ooit gekregen. Ik heb een voorwaardelijke IBS gekregen. Dus de laatste keer dat ik werd opgenomen was op gesloten afdeling. En ze zeiden, je bent hier niet gedwongen. Je mag elk moment de deur uitlopen als je wil.
Maar
zodra je aan één van ons vraagt, wil je de deur open doen, dan krijg je een IBS van ons. Ja. Dus ik had eigenlijk gewoon een IBS.
Dat klinkt heel Orwelliaans.
Heel.
Nou, we hebben ook een vrouw nu.
Ja.
We hebben nu ook een vrouw bij ons. Die is zo ontzettend rustig. En zelfstandig. En we weten natuurlijk niet hoe ze was. Begin dit jaar. Maar ze heeft toen een RM gekregen. Maar we zijn allemaal echt stom verbaasd.
Ja.
Van, hoe heeft zo'n vrouw een RM kunnen
krijgen? Oh, ja.
Het is ook niet verlengd.
Nee.
Ja, dat... Ja.
Bizar.
Ja.
En gebruikt ze nog medicatie?
Ja, dat wel, vrijwillig.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Ja, wat ik me ook afvraag is dat de gemeente Amsterdam, die heeft ooit subsidie in jullie gegeven vanuit de emancipatievisie, als ik het goed heb begrepen.
Ja.
Maar waarom is het ooit weer ingetrokken, vroeg ik me af. Waarom dacht de gemeente van nou is het niet meer nodig? En...
Het had ook volgens mij, ik weet het niet meer precies, maar het had ook te maken met... dat het hele stelsel psychiatrie ging veranderen.
Mm.
Want toen, de tijd ook, in die periode ging dus ook Zandpoort weg.
Ja, precies. Ja.
Zandpoort ging ze al die woonlocaties opsplitsen binnen woonlocaties binnen heel Amsterdam.
Ja.
Maar er waren dus meerdere veranderingen aan de gang waardoor jullie geen subsidie meer kregen.
Ja, dat denk ik.
Ja.
Precies, weet ik het ook niet. En het geld liep ook meer terug. En ik denk ook het doorslaggevende, omdat wij alleen voor vrouwen waren.
Ja.
Dat is uiteindelijk ook altijd het doorslaggevende geweest. Want ja, je hebt een gemengd wegloophuis. Breder publiek.
Ja, het is wel raar, want je hebt toch dingen als blijf van mijn lijf huis en zo, waar ook alleen vrouwen zitten. Dus dan...
Ja, maar die werken anders. En dat is uit een hele andere visie. Dat had niks met de... want die zullen er nog steeds zijn.
Ja, die en, zijn er, maar dat...
Ook, maar ook veel minder subsidie dan ze ooit hebben gehad.
Klopt. Oh, ja. Dat gaat ook niet zo goed meer, heb ik gehad.
Nee.
Vrouwen die met heel veel schulden daaruit gaan.
Ja.
Ja, omdat ze niet goed worden begeleid en zo. Dat
ja.
Is.
Maar ja, uiteindelijk daar draait het ook op vrijwilligers. Ze hadden dan wel een hoge eis. Dat weet ik nog wel vanuit. Want ik kende mensen die ook toevallig in Blijf van mijn lijfhuis hebben gewerkt. Dat je toch wel op zijn minst een hbo of maatschappelijk werk moest zijn. Of in de opleiding.
Mm-hmm. Ja.
En dat was vroeger altijd nog een hbo. En dat is tegenwoordig ook niet meer. Volgens mij heb je nu al mbo, maatschappelijke dienstverlening.
Mm.
Is het volgens mij geworden.
Ja, ja.
Want vroeger had je echt nog die aparte opleidingen. En die bestaan al allemaal niet meer.
Oh, nee.
Ja, je had de sociale academie, de SIXA en de Kartuizen. Nou ja, die bestaan al allemaal niet meer. En dat waren echt de maatschappelijke dienst.
Oh.
Of eigenlijk maatschappelijk werk.
Ja, ja, ja.
En dat kun je al sowieso in de tijd van nu niet meer worden.
Oh.
Je bent maatschappelijk dienstverlener.
Ja.
Maar je had ook nog HBO Social Work...
Ja, maar niet meer maatschappelijk werk.
Maar dan word je toch maatschappelijk werk?
Nee, dat mag niet meer bestaan. Dat is sinds een paar jaar.
Oh ja. Oh.
Nee, dat is ook weer zo'n term. Je bent allemaal sociale dienstverlener.
Hmm.
Oké. Okay.
Je bent het brede. En ik kom nog uit de periode dat je de Horst had in Utrecht. En dat was echt de feministische opleiding tot maatschappelijk werk. En dan echt vanuit een feministische visie.
Ja. Ja.
En die gaven ook heel veel trainingen en cursussen buiten het hele opleiding van 4 jaar. Want dat was gewoon een 4 jaar durende opleiding.
Ja, een vriend van mij die geeft les op een hbo-opleiding social work. En hij geeft dan filosofieles om ook wat kritische reflectievermogen mee te geven aan die mensen die toch vaak met ethische kwesties werken. En er is afgelopen jaar ook een hele grote omslag geweest in het onderwijs. Hij gaf eerst nog allemaal les over Foucault en Sartre, allemaal kritische theorie. En nu is het allemaal PGO, probleemgestuurd onderwijs. En moeten studenten vooral zelf dingen uitzoeken. En hij staat er maar een beetje bij van, oké, doen jullie je werk wel. En dat is het eigenlijk een beetje.
Ja.
Dus dat kritische uit die opleiding is een beetje aan het verdwijnen.
Ja.
Het is goed als studenten zelf gaan nadenken en zelf aan de slag gaan. Maar je moet toch wel enig materiaal hebben om mee
te gaan. Zeker.
En nu is het enige materiaal wat ze krijgen vanuit de media en
zoek maar op internet, eventueel, als het er al staat.
Daar zit toch wel een hele grote vertekening in de informatie die ze krijgen. Dus daar waren juist die filosofiecolleges zo goed voor.
Ja.
Als tegenmacht, maar dat is heel erg. Hij vindt het zelf ook heel erg.
Ja, ik vraag me ook of jullie nog vragen hebben. En als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie nog vragen. Maar anders wil ik vragen. Denken wij met z'n allen dat de helse heks eigenlijk weer zou moeten bestaan? Dat er een nieuwe helse heks zou moeten komen?
Oké, ja, ik denk ja, maar...
Ja.
ik heb wel nog gevraagd, want ik had iets gelezen over dat... Ja, vroeger mensen ook niet echt speciale behandeling voor vrouwen hadden.
Ja, klopt. Dus
dat jullie daar ook mee bezig waren, zodat... Ja... vrouwen beter behandeld kunnen worden? Kan je iets...
Nou, echt vrouwgerichter. Je werd meer... eigenlijk alle problemen waren mannenproblemen. Een van die dingen bijvoorbeeld... als een man boos was... dan werd er gezegd, ga maar even buiten rennen. Als een vrouw boos was, hup, pilletje. Beetje die visie was het vroeger. En een vrouw die mocht niet boos zijn. Dan ben je gek. Mannen mogen gewoon boos zijn. Dat is was een normaal erkend iets in de maatschappij. En nou ja, dat zijn een beetje van al die baanbrekende dingen die wij een beetje de wereld in hebben geholpen eigenlijk. Van een vrouw mag dat soort dingen ook. En sommige problemen zijn echt gewoon vrouwenproblemen. En dan moet je toch via een feministische visie, een totale geëmancipeerde andere kijk, gerichter mee omgaan gewoon. En dat is toch wel een beetje baanbrekend toen, tijd, jaren 80. Want de ene feministische hulpverlenster naar de andere. En ja, die waren allemaal afgestudeerd via de vrouwenleerroute. En die hebben toch wel, en zeker binnen Amsterdam, maar ik denk ook wel breder, toch wel baanbrekend werk gedaan. Je had vroeger echt een heel vrouwentherapiecentrum, Stichting De Maan. Misschien ben je die ook wel tegengekomen.
Nee, die ben ik niet tegen.
Ja, nou, dat was, daar zaten ook diverse maatschappelijk werksters, psychotherapeuten. Echt op vrouwenproblematiek. Oh. En natuurlijk, die mannen konden ook wel die problematiek hebben. Want dan hebben we het thema seksueel geweld. Dat hebben mannen, kunnen dat ook meemaken. Alleen, hun beleven het weer anders dan hoe een vrouw dat beleeft.
Ja.
Dus dat is echt door dat activisme, is dat... Zijn mensen daar ook rekening mee gaan houden bij behandelingen en...
Maar nu, toendertijd wel. Toendertijd.
Nu is het volgens mij niet.
Nee, nu is het gewoon, denk ik, de nadruk binnen de hulpverlening en ook de problemen in de psych, die worden toch eigenlijk een beetje simpel gediagnosticeerd.
Ja.
Loop niet te zeiken, praat niet te veel en heel gauw dat er een ziektelabeltje opgegooid wordt. En waar nu de nadruk op ligt, is PDD, NOS, autisme, ADHD en dat soort gedoe.
Ja.
En daar beginnen ze al jong mee met kinderen.
Ja, klopt. Vanuit mijn eigen ervaring in de psychiatrie. Ja, ik heb ook,
en dat raakt weer aan een heel ander probleem. Waarom ze er ook zo vroeg mee beginnen is om die kinderen weer de klassen uit te krijgen naar speciaal onderwijs. Ja. Want de klassen worden te groot, kunnen niet meedoen. Dus eigenlijk raken problemen aan andere problemen.
Ja.
Mm-hmm. En dat is eigenlijk denk ik de kern waar wij nu in verzeild raken, in de tijd van nu eigenlijk.
Een soort breder maatschappelijk...
Het wordt verweven met elkaar, maar ook die mensen, omdat ze goed opgeleid zijn, weten de wegen naar de hulpverlening en al die diagnostische stempeltjes.
Ja. Maar je bedoelt die mensen, bedoel je dan patiënten?
Of? Nee, de scholen.
Scholen, ja.
De opvoeders, maar ook de ouders. Want het valt me wel op dat juist de hoogopgeleide mensen, dat die vaker die stempeltjes weten te vinden.
Ja.
En de laag opgevoede mensen of de laag opgeleide mensen, mm-hmm, niet zo eigenlijk. Ja. Of,
maar ik wil nog even terugkomen op de gespecialiseerde hulp voor vrouwen. Ook weer vanuit mijn eigen ervaring in de psychiatrie. Dat, ja, ik heb in mijn puberteit in een secte gezeten en daar heb ik ook te maken gehad met seksueel geweld op een bepaald niveau. Dus, nou, het was niet echt zozeer geweld, het was meer misbruik, zo wil ik het noemen. En dat heb ik ook opgenoemd in de psychiatrie, daar mocht ik niet over praten, niet eens. Omdat ik een schizoaffectieve stoornis had en dat zou te veel losmaken.
Wow.
Dus weet je wel, ik denk echt dat daar wel.
Terwijl
veel
als
meer
je dus in die gespecialiseerde hulpverlening zat bij bijvoorbeeld Onno van der Hart, Suzette Boon of wat dan ook, was daar wel erkenning over.
Ja, ja.
Want vanuit de NPS-wereld weten wij hoe veel invloed de sectors ook hebben op. En want daar categoriseerden wij namelijk NPS. Je hebt twee soorten NPS. Je hebt de, ik noem hem maar de gewone, maar je hebt hem ook nog vanuit het geloof en de sectes.
Oh, dat wordt dat, echt ook op die manier gecategoriseerd. Ja, ja, wauw. Dat heeft zijn eigen unieke problematiek natuurlijk.
Ja, heel anders. Ja, precies. Ja, want dat is gewoon vanuit het, het satanisme. Het, gaat gewoon heel ver.
Ja. Je had vroeger in Amsterdam ook de Satanskerk, weet ik toevallig. Zaten daar ook veel vrouwen in die daarna... Weet je dat niet? Nee,
ik weet wel dat er hoogopgeleide mensen binnen Amsterdam, zowel bij de politie als chirurgen, tot weet ik het wat, bij die sectes zaten.
Oh ja?
Ja.
Bij die Satanskerren?
Bij sectes. Ik
weet niet. Sectes in het algemeen?
In het algemeen binnen Amsterdam.
Oh, in Amsterdam.
En dat ook veel gerelatief, hoe zeg je dat?
Gerelateerd?
Aan hoogopgeleid.
Oh ja?
En juist in eenzame functies. En dan gaan ze dit soort gekke dingen met de kinderen doen.
Oh ja.
En daar dus ook weer dat de kinderen een meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebben ontwikkeld. Precies. En omdat ik dus die vereniging heb opgezet, Kaleidoscoop. Ik ben een van de medeoprichters binnen die organisatie. Hebben wij dit soort verhalen gehoord.
Ja.
We hebben ook meegedaan. En ik heb uit het niet-ritueel misbruik meegedaan. Maar vanuit het NPS-misbruik. En diverse andere mensen hebben dus echt vanuit het ritueel misbruik meegedaan. Aan een documentaire.
Oh.
Die uitgezonden is ook op tv.
Oh.
En als je dan de reacties ook uit de maatschappij krijgt.
Ja.
Nou, ongeloof. Het klopt niet. En,
omdat weet je de naam nog van die documentaire?
Moet ik even thuis op mijn videobanden kijken.
Dan kunnen want we gaan deze podcast delen op Facebook.
Ja.
En dan kunnen we daar misschien mooie linken van bijzetten.
Ja.
Dat mensen, als ze die documentaire willen
zien. Het is een documentaire van een paar afleveringen.
Ja, dat lijkt me heel interessant.
Ik zal hem, ik zal hem eerder even kijken. Het schiet mee. Ik weet wel RTL. Heeft hem uitgezonden.
Oh, okay,
en volgens mij van ritueel misbruik. Als je een beetje daar... Ja, in Nederland.
Ja, oké. Okay, ja. Ik ga zelf ook wel even kijken.
Ja, als je gewoon een beetje daarin probeert te koekelen. En,
ja.
Ik meen RTL 4 zelfs.
Ja.
Ja.
Je hoort heel veel van dat verhaal en nu nog steeds. Af en toe komt er weer zo'n verhaal naar boven en dat is dan zo bizar dat heel veel mensen inderdaad met ongeloof reageren. Maar
nou, ik kan je nog heel veel rare dingen zeggen. Waar op een gegeven moment, want wij waren natuurlijk ook een actiecentrum. Dat was het grote verschil ook met het gemengd wegloophuis. Die waren braaf. Wij zijn nooit braaf geweest.
Nee.
We hadden op een gegeven moment, was er een therapeut. Want wij kregen ook verhalen binnen bij ons. Die vrouwen melden dat dan. En er was een man, een therapeut, Rob van Rees, die uit Beverwijk, uit mijn hoofd, een therapeut. En die ging dan ook letterlijk, de vrouwen moesten het maar weer meemaken. En die verkrachten gewoon de vrouwen en dat soort dingen. Nou, wij hebben daar ook voor de rechter voor gestaan, maar de rechter was het eigenlijk wel met ons eens. Dus we zijn voor een symbolisch bedrag van 5 gulden, meen ik, veroordeeld.
Ja.
Hij moest een veroordeling opleggen. Maar hij was het eigenlijk wel met ons eens wat wij allemaal hadden geflikt. We hebben van alles laten storten in zijn tuin.
Oh,
van
ja.
Kattenvoer tot zand tot aarde. Maar waar we eigenlijk op gepakt zijn, is we hebben brieven daar rond gedaan.
Oh.
Bij mensen in de brievenbus. Van yeah. Kijk uit, er woont hier een verkrachter en hij noemt zich therapeut.
Yeah.
En het erge aan het verhaal is, hij gaf dus dadertherapie. Via de politieschool kreeg hij dus, of via de politieopleiding, daar gaf hij les.
Yeah.
En via de politie zedenmisbruik van de Overtoom kreeg hij daders verplicht opgelegd vanuit het gerecht in therapie bij hem.
Wow.
En zo krom ja. als deze maatschappij in elkaar zit.
Inderdaad.
Gewoon. Van,
ja, ja.
Ja. Maar ja, dat soort dingen hebben we gewoon geflikt.
Ja, ja, geweldig. Ja. Kattengrit.
We deden af en toe ook homostrijden.
Oh, wat goed.
Binnen ons actiecentrum. En toen hebben we wel eens het Britse consulaat bezet. Want dat had weer...
Oh, ja.
Hoe heet het? En, ik weet ook nog wel een keer, maar dat was nog ver voor de Helse Heksperiode. Dat had ook niks met psychiatrie te maken, maar dat had meer te maken met als kind kon je niet weglopen binnen Nederland. Dan moest je eerst geld vragen. Pas als je geld had, kon je weglopen. En toen hebben we ook een keer zo'n overheidsgebouw bezet. In Haarlem was. Ja, ik was best wel heel actiegericht eigenlijk. Van... Nee, maar dat andere had te maken met die nieuwe wetgeving, clausule 28, toen de tijd in Engeland in de jaren 80. Dat die nieuwe clausule erin kwam. Die wetgeving dat homo's geen les meer mochten geven.
Oh, ja.
Mochten geen docent meer zijn. Alles op het gebied van homoseksualiteit ging uit de bibliotheken. Haal het niet in je hoofd dat je hand in hand loopt.
Ja.
Want ja, je kon opgepakt worden gewoon. En,
in de jaren 80?
Ja, was in de jaren 80. Dat was een nieuwe wetgeving.
Ik meen
87. 86 rond die tijd.
Ja,
en
ja.
Toen hebben wij ook wel een beetje ons subsidiegeld daarvoor, want we zijn ook naar Engeland gegaan.
Ja, oh ja.
En allemaal spandoeken gemaakt.
Ja,
en
ja, ja.
Ook hier binnen Nederland al die alles wat met het gebied op Engeland. En een van die dingen was dan het Brits consulaat. Hebben we toen bezet. En dat zat dan de Ruitenkade uit mijn hoofd. Ja. Vlak achter het centraal station, zeg maar.
Oh, daar. Ja, ja, ja.
Want ja, nu moet ik denken, want met Mad Pride hebben jullie ook iets met Gay Pride gedaan, toch?
We werken af en toe wel samen, want ik heb, zoals in Rotterdam geloof ik toch, dan was het zeg maar een soort Gay Pride, maar dan de alternatieve versie van. En ze vroegen aan ons, willen jullie ons supporten daarmee? En dat hebben we ook gedaan, wat ik heb begrepen, ja.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, en het is ook heel, ja, dat vind ik mooi aan die actie. Het is heel belangrijk om de intersectionaliteit te zien tussen strijden.
Ja.
We worden allemaal onderdrukt onder eenzelfde vlag.
Ja.
En, het overlapt ook soms.
Sommige dingen overlappen heel sterk.
Ja.
Want uiteindelijk vroeger, homoseksualiteit, nee, dan word je ook opgenomen.
Ja.
En dan ga je wel even genezen.
Klopt.
Hè,
ja.
Die visie en die logica er nog achter.
In Hello, castreden ze mensen.
Ja.
Tot in de jaren 70.
Ja.
Ja.
Kun je nagaan. Hè?
Ja. is echt niet te geloven.
Ja, echt schrijnend. Ja. Van, ja. Nou ja, de kerk, ik bedoel, Satan uitdrijving tot weet ik het wat. Ook bij homoseksuelen.
Oh ja?
Ja, dat ging dan heel ver. En die mensen kwamen dan daarna, was je wel gestoord dat je opgenomen moest worden.
Ja, ja.
Want, hoe heet het? De Pinkstergemeente, daar weet ik het van. Die doet dan uitdrijvingen.
Ja. Ja, en die mensen die raken daar zelf van in de war. Ja,
Want dan ben je daaraan aan je lot ook overgelaten. Gewoon, ja, het mag gewoon niet, homoseksualiteit. Dat kan gewoon niet. Dat is taboe.
Ja, precies. Ja.
Nou, die interseksualiteit is er ook nog steeds wel... is het ook verbreed naar LGBTQIA mensen. Want bijvoorbeeld trans mensen hebben een hele grote zelfmoordkans, risico. Door alle stigmatisering en marginalisering en constant raar aangekeken worden, et cetera. In die maatschappij die je al net al omschreef van het individuele attribueren van... ja, het ligt allemaal aan jou en jij en een psychiatrisch probleem. Ja, die mensen komen ook in een bepaald systeem op die manier. Als zij met die gedachten vechten. En krijgen ook een labeltje en medicatie, et cetera. Niet omdat transseksualiteit op zichzelf gepsychiatriseerd meer wordt. Of wel, soms wel. Maar de manier waarop ze met hun stigmatisering omgaan. Net als alle andere groepen wordt gepsychiatriseerd. En onderwerp gemaakt van... ja, autoritaire repressie. Dus er is nog steeds overlap tussen onze strijden. Klopt. En hetzelfde nog steeds voor homoseksuelen en conservatieve gemeenschappen. Of bijvoorbeeld nu als die rol van familie toe gaat nemen met de nieuwe wet verplichte GGZ. Een vader die het niet eens is of moeder met de keuze van het kind van de geaardheid... die kan eigenlijk...
Ja, het kan heel veel aanlopen.
Nou, niet eens. Eigenlijk tussen aangeboren of gewoon iets wat je voelt.
Ja,
gewoon,
inderdaad. Ja.
Nou, maar in ieder geval dan kunnen die ouders dat eigenlijk uit de wet als machtsmiddel inzetten. Van dan dat vinden we verwerpelijk. En mensen zijn zo makkelijk te psychiatriseren.
Ja, dat is ook het enge ervan. Want dan gaan we toch weer terug naar de jaren 70, jaren 80.
Ja.
Want... wij hebben er toen voor gestreden dat het juist wegging.
Ja,
dat is dus het hele...
En dat is het enge drama van die nieuwe wetgeving.
Het gaat ook niet alleen maar om die wetgeving. Het gaat om
hoe het uitgevoerd wordt.
Waarin het ingevoerd wordt. En alle andere wetgeving die er al is.
Ja. Ja.
Dus dat is het gevaarlijke.
Waar bedenkt dat dan eigenlijk?
Ja... heel veel partijen.
Ja, dat is niet één iemand.
Dat is ook het gevaarlijke. Ja. Van, je overziet de gevolgen niet. Omdat er zoveel partijen aan meeschrijven.
En het wordt ook niet goed uitgeschreven. Hoe het mag uitgevoerd worden. Ja. Eigenlijk. Want zou dat wel gebeuren. Dan kun je bepaalde dingen uitsluiten. Want... ik weet dat er voor gestreden is dat dit weer terugkomt. En dat sloeg echt gericht op de Alzheimer. Laat ik het daar is het voor.
Ja.
Maar andere organisaties, ingangen, die zien daar weer, maken ze hem meteen weer breder. Want het mag niet om het alleen voor één bepaalde groepering te doen.
Ja. En ik weet dat Ypsilon, dat is een vereniging voor de familieleden van mensen met schizofrenie.
Die zijn er ook voor.
Die zijn betrokken ook bij deze wetgeving.
Ja, die zijn
ervoor. Die zijn heel blij dat ze betrokken zijn. Ja, maar dat snap ik. Maar de patiënten, die zijn niet zo blij.
Nee, en dat is waar wij toen in de jaren 80, en dat was ook met de vereniging Ypsilon.
Ja, oh ja.
Want die baalden dat wij dat voor elkaar hebben gekregen. Oh. Als tegenbeweging, wij, groot.
Ja.
De tegenbeweging psychiatrie, gemengd weglopenhuis en veel breder.
Ja.
Om die wetgeving er weer uit te krijgen.
Ja, inderdaad.
Want hun liepen eigenlijk met hun rug tegen de muur. En ik kan me het voorstellen soms, maar... je gaat dan weer voorbij aan de patiënt. Terwijl, Alzheimer, dat is heel wat anders gewoon.
Dat is compleet iets anders. Ja. Kan je niet vergelijken.
Dat kun je gewoon niet vergelijken. Maar het wordt wel weer over één kam nu geschoren, eigenlijk.
Ja, precies.
Ja. In toepassing.
Ja, inderdaad.
Ja, ik had nog een vraag over iets dat ik had gezien dat... vroeger veel vrouwen Valium slikten of zo. En dat ze dan contact daarover opnamen. Wat met jullie?
Ik weet wel dat er met ons wel veel contact door mensen is opgenomen over medicatie. Wij konden alleen maar ons idee geven over wat medicatie deed. En wij hebben acties gedaan met Smarties.
Oh, met Smarties.
En dan maakten we potjes met Valium, zetten we erop. En dan gingen we dus bekendheid geven aan de Helse Heks en gemeente, of aan het Wegloophuis. Dat wij een opvanghuis waren, maar ook vanuit bekendheid, onderdrukking. Wij gaven lezingen en deelden dan inderdaad op straat met het themaatje hupfaliumtje. Wilt u ook nog even? Hè, dan wordt u wel lekker rustig van. Zo, want zo werd het eigenlijk toegepast allemaal. Want valium ook, daar kon je niet zelf aankomen, die kreeg je.
Ja. En dat was ook voor, ik heb begrepen dat veel vrouwen, de suburbs in de Verenigde Staten, waar vrouwen dus thuis waren de hele dag en hun man was aan het werk. En die vrouwen vereenzaamden en die werden depressief en die kregen valium. En in Nederland werd dat ook, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, steeds meer toegepast.
Ja, klopt. En wat dacht je van, wat ook niet erkend was, de zwangerschaps... hoe heet dat?
Postnatale depressie.
Die, ja.
Ja.
Dat was toen de tijd allemaal nog niet erkend.
Nee, nee.
Dus die vrouwen die werden ook eigenlijk met pilletjes. En vroeger kon alles gewoon via de gewone arts, via de huisarts.
Ja, maar nu nog steeds hoor. Als ik
ja, maar niet zo heftig.
Nee,
vroeger kon je gestructureerd jaren.
Ja, inderdaad.
En nu zit er een limiet officieel aan. Ik dacht 3 maanden.
Ik heb 7 jaar Seresta geslikt.
Wauw.
Ja, ja. Ik was zwaar verslaafd. Ik ben 2 keer afgekikt.
Het is een van de, alles van de benzodiazepine. Dat is gewoon een heel zwaar verslavend iets.
Ja.
Zelfs als je gewoon voor een operatie het ziekenhuis ingaat, krijg je 's avonds Seresta.
Ja, klopt. Dat klopt. Maar er is een verschil. Dus je hebt de normale mensen, die mogen maximaal 3 maanden. Maar als je gepsychiatriseerd bent,
dan maakt het niet
maakt het niet uit hoe lang je het slikt. Als je maar lekker rustig blijft.
Ja.
Ik ken nu, ik heb een hele hoop mensen die ik ken, die al jarenlang daar zitten. Tot op de dag van vandaag. Ja,
ja, erg is dat.
Dat is heel erg, ja. En het geeft net zoveel schade aan je brein als alcohol.
Ja,
dus
klopt.
Om dat even te vergelijken met elkaar. Ja.
Maar wij deden daar niks mee. Wij gaven alleen maar... dat was onze bevoegdheid ook niet.
Nee.
Want wij kunnen ook niet zeggen van nou, daar moet je mee stoppen. Nee, dat, je wil dat niet op je geweten hebben.
Nee, dat is ook een keuze van mensen zelf.
Ja.
Jullie hebben wel dat jullie kunnen zeggen wat andere mensen hun ervaringen zijn misschien. Of misschien is zo'n vrouw dan alleen daarin van... Ja, ik neem dit en ik vind het eigenlijk, ben het er misschien niet mee eens. Wat horen jullie daarover?
Ja, nou op die manier wel inderdaad. Dat we ervaringen uitwisselden van wat wij weten en onze kennisgeving. Of dat we ze adviseerden om naar een therapeut. Dat kon vroeger makkelijker.
Ja.
Vroeger belde je op en...
We konden terecht, ja.
Ja, je kon via de huisartshub meteen weer in. Kijk, nu moet er soms een psychiater of een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij de huisartsenpraktijk zitten.
Ja.
Dat is weer de nieuwe wetgeving.
Ja.
Om te voorkomen dat al die instellingen en al die therapielandjes nog grotere wachtlijsten krijgen.
Ja.
Dat het eigenlijk allemaal meer bij je huisarts gecentreerd is. Zoiets.
Ja,
de tijd van nu.
Ik denk kunnen we afsluiten met nog wat laatste gedachten.
Nou, ik vind het wel interessant die vraag die ik stelde. Vinden we dat de Helse Heks weer een nieuw leven ingeblazen moet worden? Wat is jouw mening erover?
Ja, ik denk van, vind het wel belangrijk dat vrouwen een eigen plek zouden hebben waar ze gewoon veilig terecht zouden kunnen. Want... het is niet altijd veilig voor vrouwen. En je denkt altijd tijd is vooruitgang. Maar het is vervelend om te denken dat het niet altijd zo is.
Oké, dus jij stemt voor?
Ja.
Ja, oké. En Carlijn, wat is jouw mening?
Ja, ik ben er ook absoluut voor. Ik vind ook dat er meer gemengde huizen weer moeten komen. En meer huizen voor vrouwen inderdaad. Ik denk dat de behoefte enorm gaat groeien ook.
Oh ja.
Met de druk van de maatschappij op mensen en de waarschijnlijk nog verder toenemende dreiging van dwang.
Ja.
Ja, absoluut. En er zijn ook heel veel vrouwen die zich vanuit ervaring in het verleden wellicht even niet zo veilig voelen in huis met mannen.
Ja.
Dus ja, absoluut.
Ja. Oké.
Zeker.
Nou, ik stem ook voor. Lijkt me duidelijk, ja. Ik weet niet wie dat dan op zou moeten pakken. Want voor mezelf denk ik niet dat ik nu concreet iets kan. Maar voor iets in de toekomst, als het gaat gebeuren en ik kan daaraan meewerken, dan... Ja,
dat maar ik denk zeker. Ook dat zo'n organisatie als Mad Pride, waar jij bij zit, dat ook zo een beetje gerelateerd is, want jullie wisselen ook ervaringen uit. En ook dat jullie, ja, er zijn natuurlijk allemaal individuen overal met een ervaring, maar ja, soms weet je dan misschien niet van elkaars bestaan of, maar gewoon het idee dat je, ja, niet alleen bent, ervaringen kan uitwisselen. Ik denk dat dat gewoon een eerste stap inderdaad is.
Ja, zoiets groeit organisch ook. Ja. Die kant op. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Nou ja, ik denk inderdaad, ik vind die dwarsverbanden in die organisatie altijd wel leuk. Weet je wel, dat je ook, ja, wat ik las over jullie Helse Heksen, dat jullie allerlei verschillende mensen met verschillende ervaringen of geen ervaring bij elkaar hadden om dat te doen. En ik denk dat dat juist waardevol is.
Mm.
Ja.
Dat bepaalde diversiteit en daar had ik het over met Charlotte. Is dat voordat ik Charlotte's verhaal wist, wist ik er helemaal niks vanaf eigenlijk. Dus maar zo praten we met elkaar en heb ik het met jou over feminisme. En weet je, dat is gewoon dat contact onderling.
Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ja. Vanuit verschillende...
Maar terwijl dat dan ook vanuit de vrouwenbeweging altijd is geweest. Juist dat hele feminisme. Ja. Dat dan ook altijd overeind bovenaan heb gestaan.
Ja. Ik denk dat misschien soms heb je bepaalde eilandjes of zo van...
Ja.
Mensen met hun issue of zo.
Mm.
Yeah.
Maar ja, het is interessant om met elkaar te spreken juist.
Ja,
vind ik ook.
Ja, daarom noemde ik de Italiaanse vrouw ook expliciet vluchtelingen. Omdat het allemaal ervaringen zijn die overlappen hebben.
Ja,
en
precies.
Daarom is het ook belangrijk om... het is belangrijk om vanuit die gedeelde ervaring te organiseren van vluchtelingen.
Maar vanuit vluchtelingen is er bijvoorbeeld bijvoorbeeld binnen Amsterdam, dat weet ik. Ik heb toevallig ook met vluchtelingen gewerkt. Ja. Is er een speciaal orgaan psychiatrie?
Oh.
En daar is dan weer wel geld voor.
Ja.
En ook opvang en dat soort dingen. En soms nog beter dan gewoon voor de eigen burger. Bewijzen van.
Ja, inderdaad. Ja.
Voorop, ik vind het heel goed hoor dat het er is. En ik heb dan meer met AMA's gewerkt, met minderjarige vluchtelingen.
Ja. Het zou voor iedereen goed moeten zijn, natuurlijk.
Ja. Zorg. Ja, absoluut. Ja. Nee, dit was echt heel doelgericht voor de jongeren, de AMA-jongeren.
Het ironische is, als ik een beleidsrapport lees, dan lijkt de motivatie vooral te zijn voor dat geld ook dat de groep waar ze het bangst voor zijn.
Ja.
Ja, oh.
Dat weer het veiligheidsmotivatie eigenlijk. En niet van, oh, ze zijn zo zielig.
Nee,
inderdaad. Ja, het is, ze zien het ook weer als een bedreiging.
Ja.
En dat al het geld daarheen gaat. En vooral de Hollandse maatschappij die niet zo ontwikkeld is.
Ja,
ik vergeet nooit, ik kwam op die woning waar ik nu zit, in 87 of 89 kwam ik daar wonen. Oud buurvrouwtje, die is nu inmiddels denk ik 95 of zo, ik weet het niet, maar... En die schreeuwde naar boven, het is goed hoor, het is een Hollander. En
oh ja.
Ik had zoiets, ik kon wel door de grond gaan.
Ja.
Zo van, ik zoveel foute Hollanders, ja, buurvrouw. Ja. Nee, maar dat is wel toch wat er heel sterk in deze maatschappij wel is. Het racisme, het
inderdaad, ja.
Ja, en die intolerantie die raakt ook gepsychiatriseerde. Ja. Het is allemaal parallel en intersectioneel.
Ja.
En nu is dan de discussie weer, ja, hun hebben onze banen.
Ja.
Ze kunnen niet kijken, die hebben er hard voor gewerkt.
Ja, inderdaad. Ja, je kan ook
komt niet zomaar aan die baan als jij daar niks voor doet. Ik zou die baan niet eens kunnen bekleden, bewijzen van. Maar,
Bij eerste argument hebben allemaal uitkering en dan hebben ze allemaal werk en dan krijg je dat weer. Ja. Dat is nooit goed. Ja.
En dan ga ik nog een keer te grondslag. Wie heeft in de jaren 60, 70 al die buitenlanders naar Nederland gehaald?
Precies.
Omdat wij te beroerd waren om die schoonmaakklusjes te doen.
Ze hebben heel hard gewerkt hoor hier. Ja, ja.
En die staan nu op de lijst dat ze eruit moeten, omdat niet. Ze hebben gewoon geld afgedragen, ze hebben een, maar ze krijgen dan geen uitkering in Ene, omdat ze ziek zijn geworden. En in Ene zijn ze vluchteling, terwijl ze al meer dan 30, 40 jaar hier wonen.
Oh, ja. Ja. Wow.
En dan in Ene worden ze weer terug uitgezonden naar Turkije, want het zijn merendeels de Turkse mensen. En omdat ze dan ook dat Nederlandse certificaat niet hebben, die inburgeringscursus.
Oh, echt? Na 30, 40 jaar nog? Jezus.
Het is te triest en te krom hoe deze maatschappij eigenlijk in elkaar zit.
Van, ja, inderdaad.
Ja. Nee, ik vond het een heel grappig, leuk, interessant gesprek.
Ja, ja.
En ik zou zeggen, hou me op de hoogte in de ontwikkelingen. Je weet me te vinden.
Ja.
En ik ga binnenkort mijn boeken opruimen en die ga ik echt gewoon wegdoen. Dat zijn stapels boeken uit de jaren 80.
Oh.
Vanuit het feminisme, vanuit het psychiatrie. Ik weet niet of er interesse is.
Ja.
Want ik, anders gaan ze. Daarom zeg ik het ook. Het is heel breed. Er zitten ook boeken zoals. Hoe heet die rare? Ik ben niet van hout.
Ja,
en dat soort titels. Allemaal. Ja. Maar echt mijn tijd, jaren 80.
Heel graag, ja.
Is goed?
Ja.
Er wel veel.
Ja, maar
Maar dan stimuleert dat mij weer om extra op te ruimen.
Ja, precies.
Dat,
Mag ik je heel hartelijk bedanken?
Jazeker.
Ja, het is echt heel fijn om met je hierover te kunnen praten.
Ja.
En je ervaringen, dat je die met ons wilde delen.
Ja, tuurlijk.
Ja,
geef het door, zeg ik altijd maar.
Ja, dat doen we. Ja.
En wie weet kan ik nog wat betekenen. Ik zal niet veel energie meer hebben, want die tijd is geweest om iets op te zetten. Ik ben wat egoïstischer geworden. Ik denk nu meer aan mezelf.
Ik ben heel blij dat je er gewoon met ons wil komen praten.
Ja.
We hebben al heel veel aan je ervaringen die je met ons wilt delen.
Nou, leuk. Ja. Leuk, ja, leuk, super, leuk, 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 leuk. Ik wens jullie succes.
Dank je wel, dank je wel.
Ik ga lekker weer fietsen.
Ja, dat is goed. Ja,
ik weet niet eens hoe laat we leven.
Ik
inmiddels.
Ook niet. Nee. Ik zat de hele tijd te denken hoe laat is het eigenlijk.
Ja. Maar je woont wel leuk hier.
Ja, ik ben heel blij mee. 11 uur is het.
Oh, mooie tijd. Ja, maar als het.
Je hebt zojuist geluisterd naar Irrationeel Ritueel met Charlotte en Reinelde. Vriendschappelijke gesprekken met een recorder aan. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Daarom bezoek ook onze blog irrationeelritueel.wordpress.com op het internet voor extra's en achtergrondinformatie en materiaal dat je moet zien om het te geloven. Op de blog kun je tevens contact met ons opnemen. We horen graag van jullie en hebben feedback en reacties nodig om op onze blog te zetten. Onze mysterieuze muzikale begeleiding voor de podcast komt van John Haltiwanger. Je kunt hem vinden op SoundCloud onder de naam Ceaseless. Een link naar John Haltiwanger's muziek is tevens te vinden op onze blog irrationeelritueel.wordpress.com.